Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is maandag 25 april, 37 dagen na rug. En live vanuit de studio's van Dag en Nacht in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn.
We moeten het even hebben over de Duitse renner Friedrich Nietzsche. Die Nietzsche publiceerde naast een derde plaats in Rundum den Henningerturm in 1892 die Fröhliche Wissenschaft, een bundel vol filosofische aforismen. Ik citeer aforisme 125 in vertaling van P.H. Winkels. God blijft dood en wij hebben hem gedood. Hoe zullen wij ons troosten, wij moordenaars? God is dood. Nietzsche wist het zeker. En wij ook. En 130 jaar bleef hij dood. Mors tot. Tot 24 april 2022 op de uitloper van de Redoute, waar hij herleefde of opnieuw geboren werd. Of Joost mag weten hoe dat allemaal werkt in de filosofie. Hoe dan ook, sorry Friedrich. God leeft, hij woont in Schepdaal en hij maakt prima chino's. Tenminste, dat denk ik, want ik heb er nooit in aangehad.
Remco Evenepoel is weggereden bovenop La Redoute. Bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit. Nog even was er een reactie op de Roche-Auffaucault. Maar ze konden er niet meer naartoe, want hij was berensterk vandaag. Remco Evenepoel wint Luik-Bastenaken-Luik 2022. Putain, putain, c'est vachement bien.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Nee, ja, hij maakt prima chino's. Ja, het is geen Mr. Marvis natuurlijk. Waar ik graag reclame voor zou maken. Jullie kunnen me altijd bellen.
Winnaar van de Tour of Britain.
Wacht eens eventjes. Jonas Riese, Frank Heijnen.
Tim de Gier.
Amaike.
Hallo.
Bonjour.
Leuk dat we weer met z'n allen rondom de tafel zitten. Vooral.
Ah, leuk,
ik
leuk,
zie,
leuk.
Ja,
leuk,
ik
leuk.
Zie dit een beetje als een Jonne uit de put praten editie.
Of verder erin.
Of verder erin. Ja,
dat laatste er vanaf.
Of gewoon een hele nieuwe put graven. En daar dan toch maar weer in gaan liggen.
Je hebt het zwaar gehad, hè?
Het was niet leuk, nee.
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 Maar we gaan het er zo meteen over hebben. Ik wilde eerst even wat vrolijkere dingen aansnijden. Je hebt wel een hoop cooperation, heb je gezien, hè?
Ja.
In de Tour of the Alps was ook bezig.
Ja, er werd gecoöperate tot je erbij neerviel eigenlijk. De Tour of the Alps was natuurlijk 5 dagen voorbereidingskoers op de Giro. En die was interessant, want er deden best wel wat kleppers mee. En eigenlijk de opperklepper was vrijwel de hele week P.O. Bilbao. Zoals hij al het hele seizoen in topvorm is. Maar de laatste dag was echt hondenweer. Echt hondenweer. Dus er was regen en er was ellende en er reed iemand 11 minuten voorop. Thibaut Pinot. En dan denk je dat hij al zijn tranen al had verbruikt de dag ervoor toen hij tweede was geworden. Maar die won uiteindelijk de etappe. Zijn gezicht was nog natter dan dat van de rest.
Hoe groot is de kans dat hij nu iets heeft opgelopen waar hij op een cruciaal moment in de Tour de France door moet afstappen?
Ja, ik denk dat hij dan van de ronde mis misschien een paar zoenen heeft gehad en dat hij dan Pfeiffer of zo heeft. Dat zou wel typisch Thibaut zijn. Maar in de achtergrond was de strijd om het eindklassement. Bardet stond vlak achter PO. En die had ook nog in de top 10 kort staan, vriend van de show, Tijmen Arendsman, die echt al aan een indrukwekkend seizoen bezig is. En die pleegde een putsch met z'n drieën eigenlijk, want volgens mij zat Michael Storer er nog bij, uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk voormalig ploeggenoot ook. Dus die reed met z'n drieën weg. Hij rijdt inmiddels voor Frances de Jeu, want hij had het wel een beetje gehad met die corporation. Maar ineens keek hij om zich heen en werd het toch wel heel erg goed gecorporate om hem heen. En zij reden met z'n drieën eigenlijk, reden Bilbao van het podium. Dus één was Bardet uiteindelijk. Op twee Stoer. En op drie Tijmen Arendsman. En dat belooft natuurlijk een hele hoop corporation voor de Giro.
Ja, ik zie eigenlijk niemand die Tijmen Arendsman gaat bedreigen in de Giro.
Nee, ja. Hij heeft een uitstekende tijdrit. Dat hebben we inmiddels gezien.
Ja.
Hij kan goed bergop. En hij heeft een meesterknecht in Bardet. Ja. Dus schrijf hem maar gewoon op.
Het is een soort mini Dumoulin.
Ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe hij het gaat doen in een serieuze inspanning over 3 weken. Hij is natuurlijk de meesterknecht van Bardet. Maar daarin kan je natuurlijk ook wel heel ver komen. Ook wil Bardet er namelijk nog wel eens doorheen zakken of op zijn snuffert gaan.
Nee, hij heeft volgens mij 2 keer nu de Ronde van Spanje gereden, denk ik, Arendsman. En 2 keer was hij helemaal aan het slot heel goed. 1 keer in een bergrit en 1 keer werd hij 2e of 3e in de tijdrit, de slottijdrit.
Ja.
Wat wil zeggen dat je dus dat hij het kan volhouden.
Ja.
Dus nou ja, goed, hij zal niet iedere dag bij de beste 10 omhoog gaan. Maar ja, ik verheug me er wel op eigenlijk hoor.
Ik verheug me er ontzettend op. Hij aardige jongen. Zat een goede kop op, zegt ze dan. Althans, dat zeg ik nu. En ik ben heel erg benieuwd hoeveel. Nou ja, vrijheid is misschien niet het juiste woord, maar hoeveel. Ja, hoe goed hij zelf mag zijn. Of dat hij echt wordt gezegd vanuit de ploegwagen, wat ook best logisch zou zijn, van nou, breng Bardet maar tot de laatste klim of de laatste 6 kilometer. En
laat het lopen.
Daarna laat het ook echt lopen, zodat je die frisheid houdt. Of dat ze zeggen van nou, we zouden het eigenlijk stiekem ook wel fijn vinden als je kort blijft staan in het klassement.
Maar even, want je noemde nu al een paar keer corporation.
Corporation, ja.
Goed, als Frank vorige keer zei, we hebben het voor de duidelijkheid, we hebben niet over corporation.
Nee.
Co-operation.
Belangrijk dat ik dat zei, want anders... Ja.
Ja, alles zitten mensen naar iets heel raars te luisteren.
Al die miljoenen luisteraars gewoon, zijn gewoon helemaal in de war.
Maar dat komt uit het interview van afgelopen zomer. Toen DSM ging het ontzettend slecht. Ja. Toen was er zo'n interview op Wieler Flits.
Weet Kemna, denk ik.
Ja, het was met Spekenbrink in ieder geval.
Ja, Spekenbrink.
Kemna, volgens mij.
Oh nee, Kemna en Matt Winston.
Ja.
Maar die zeiden, een van onze kernwoorden is cooperation. Samenwerking. Voor alle duidelijkheid zou ik achteraan, dat je al niet je publiek overschatten.
Ja.
Respect is een belangrijke pijler daarin. We verwachten van onze medewerkers en renners dan ook dat ze bepaalde issues niet met de media delen. Dus erop terugkijkend ging dat cooperation meer op van hou je mel in de media. En niet help elkaar wel bergop. Maar goed.
Een soort ploegopmerking.
En vooral, het ging natuurlijk eigenlijk om dat al die jongens die daar vertrekken, die wel een beetje genoeg hadden van dat hele corporation geneuzel. En met name Van Wilder, die gisteren zijn kaak brak, helaas. Stond daar onder contract. En die, dat is gewoon een enorm talent. En die zou eigenlijk naar de Vuelta gaan. Maar zijn corporation was niet goed. Cooperation. Wow.
Ja, en hij begon dan op Instagram de hele tijd zure berichten te plaatsen.
Naar jou.
Ja, kan niet lang berichten. Maar,
Van Wilder begon het.
Ja, over dat hij niet mee mocht doen, volgens mij. Ja. Zo'n beetje cynisch over de ploeg. En toen was hij nog in dienst. En volgens mij had hij nog voor jaren contract op dat moment.
Ja, in ieder geval nog een jaar, zeker.
Nou ja, kijk, tot op zekere hoogte snap ik het wel. Dat je als ploeg graag de rangen gesloten wil houden. Maar op het moment dat zoveel mensen woedend weggaan, dan is het misschien ook goed om af en toe je feilen te erkennen of zo. Dat is natuurlijk bij DSM best wel vaak lastig gebleken.
Ja, we hebben het al vaak aangehaald, toch? Het voelt een beetje als de mop van de spookrijder.
Als in, jij bent de spookrijder en de rest.
Ja, van de rijdt een spookrijder op de A1.
Je begint met de plot, Tim. Kom op, je bent geen mopman.
Ik merk toch dat ik niet echt goed ben in moppen. Als ik het zo,
twee uur.
Ik wil nog even een onderwerp van Benja aansnijden. Want die zei, het Frank Heijnen effect over toen die Lotte Kopecky hier belachelijk maakte, dat blijft ze maar doorgalmen.
Ja, het schijnt dat er een heel leger van Lotte Kopecky, van Kopecky's is.
Ja.
En dat ze allemaal richting Amsterdam aan het bewegen zijn.
Mooi, want daar woon ik niet.
En dan, nou ja, nu hè, as we speak. Nu jij hier zit. Okay. Dus ze hebben een tracker geplaatst. En het kwam langzaamaan, sluit het net zich.
Nee, maar Benja zei, Trekkie. Niet alleen Lotte Kopecky doet het goed.
Trekkie geplaatst.
Toen hebben wij even ons onderzoekscollectief Amaike gevraagd. Hoe zit dat? Zijn er meerdere Kopecky's?
Er zijn heel veel Kopecky's. Te beginnen met Lotte natuurlijk. Maar ook, ik moet even beginnen met... Er zijn Belgische Kopecky's. En er zijn Tsjechische / Slovaakse Kopecky's.
Oh.
Met een streepje. Dan heb je bijvoorbeeld Thomas Kopecky, 22 jaar. Die heeft gisteren is die tweede geworden in de Rutland Melton.
Ja.
Rutland Melton.
Ja, nee, dat verbaast mij niks.
Eerder negende in de omloop van Braakman. Heb je Christian Kopecky, 26 jaar. Die is 25ste geworden. Dus zijn beste prestatie tot nu toe is 25ste op een nationaal kampioenschap van Slowakije. Komt eraan. Nou, hij komt eraan.
Je kijkt me de hele tijd veelbelovend aan. Dus ja. Niet direct aan mijn schuld.
Het is wel echt aan jou gericht, ja.
Ja, goed. Het moet iemand schuld zijn.
Julia Kopecky, 17 jaar. En zij reed dit weekend omloop van Borselen. Maar goed, er is dus een Lotte, een Thomas, een Matthias, Seppe, Pavel, Christian en Julia.
Je mag wel spreken van een tsunami aan Kopecky.
Ja, zijn die allemaal beter gaan rijden sinds ik ze een beetje op scherp heb gezet? Vorig jaar heb ik dat. Hoe vaak heb je nou voordien nog van Kopecky gehoord? En sinds ik daar een beetje
ja, achterheen
heb gezeten, is er opeens duiken ze uit alle hoeken op.
Klopt. Ja. En wat doen ze hier allemaal? Ze komen onze banen stelen, denk ik.
Dat is een goeie, want dit gaan we dus volgen in onze nieuwe rubriek Follow de Kopecky. Als er Kopecky nieuws is, dan komen we daarop terug.
Ja, dat kan maar niet anders dat er elke week wel Kopecky nieuws is. Als het er zoveel zijn. Ja,
ik denk dat we meer moeten denken in... Je hebt bij dat beleefde lente, ik weet niet of dat dit jaar weer is... dat je allemaal van die camera's in van die nestkastjes hebt, weet je wel. Hun eieren ziet uit.
Wil je in de slaapkamers van alle Kopecky's?
Ja, gewoon op straathoeken waar mensen een Kopecky hebben gezien. We moeten er bovenop zitten, want ze lijken zichzelf te vermenigvuldigen.
Ja. En Lotte Kopecky heeft trouwens ook roots in Slowakije of Tsjechië. Een van de twee.
Okay, ja.
Haar opa komt daar vandaan. En die is naar België verhuisd.
Ja,
wist ik niet.
Allemaal jouw
schuld. Voor deze research.
Allemaal jouw schuld.
Oké, nog even iets anders. Degradatiestrijd, dat is ook interessant. Want bij de UCI, die hebben dus het voornemen dat er maar 18 World Tour ploegen mogen zijn. Dat betekent, er zijn er nu 20, dat er 2 moeten degraderen uit de World Tour.
Ja.
En daarvoor moet je een aantal punten halen als team. En als ik nu naar de degradatielijn kijk, die op Inner Ring houden ze dat bij. Want het is eigenlijk niet zo makkelijk bij te houden. Het gaat namelijk om, hoe heb je het gedaan als team in de laatste 3 jaar... Dan krijg je dus na dit jaar, 2022, krijg je weer een nieuwe licentie voor 2022 tot en met 2025.
Ja.
Ja? Maar er is dus een degradatielijn waar COVID dus net boven staat. En Israel Cycling Nation net onder. Of Israel Startup Nation. En Lotto Soudal helemaal onderaan. En die hebben dus ook, die kondigden vandaag aan dat ze 2 transfers gaan doen. Ik neem aan, impuls aankopen.
Transfers. Je kan het niet transfers noemen, toch? Ze hebben gewoon aan 2 gasten gevraagd, hebben jullie zin om even te komen fietsen?
Om wat pintjes te halen.
Nou ja, dat zullen ze gevraagd hebben, maar ik mag hopen dat ze niet echt de illusie hebben dat ook dat werk gaat gebeuren, toch?
Reinhard Jansen van Rensburg en Carlos Barbero.
Barbero?
Barbero.
Hey Barbero, joh.
Oh nee, leuk. Leuk dat je bent, gozer.
En Jansen van Rensburg.
En Jansen van Rensburg.
We hebben gewoon allemaal nieuwe leden van Team Muilenbal opgedist.
Nieuw dispuut.
Ja.
Hartstikke leuk.
Weten we dan ook aan welke ploegen klaarstaan om erin te komen? Of is dat...
Ja, Uno X staat goed. Total Energies. B&B Hotels. Die zijn allemaal gretig. Maar er is ook nog... Het is allemaal heel onduidelijk. Tim, jij hebt wel iets aan research gedaan. Maar er zijn toch ook nog twee soort van escapes... Dus eigenlijk wat
de 2 beste pro-team ploegen, die mogen ook meedoen aan de World Tour wedstrijden.
Ja, zonder dat ze de plicht hebben. Dus dat is eigenlijk de gouden...
Dat wil je eigenlijk.
Ja, de golden ticket.
Daarmee voorkom je dus dat renners starten en weer afstappen, wat Bram toen vertelde.
Ja, inderdaad. Want eigenlijk Alpecin heeft dit al jaren. Die is al jaren de beste dus in de pro-tour. En die mag dan overal starten waar ze willen. En als ze niet starten, ook goed. Nou, dat is... En dat is volgens mij, als je dus degradeert, dan ben je dus een pro-tour-team. Maar als je dan wel meer punten hebt gehaald dan de andere pro-tour-teams, dan krijg je dus die gouden ticket.
Dus dat is eigenlijk veel relaxer, bedoel je, gouden ticket.
Voor relatief kleine ploegen, dus die een beetje onderin staan. Kijk, Israël is eigenlijk gewoon knetterrijk. Hè? Het is echt absurd dat zij zo laag staan. Maar Lotto Soudal heeft een veel kleiner budget. Cofidis ook. Nou, Cofidis heeft eigenlijk ook wel. Jezus, wat staat Movistar laag, zeg. Krijgt de...
Zou het nou erg zijn als Lotto degradeert? Wat is
het,
wat
ik
is
vraag het me een beetje af.
Ze kunnen toch die Vlaamse klassiekers gewoon blijven rijden?
Ja, ja, en
grote ronde ook wel.
Grote rondes, ja. Ik denk
allemaal.
Ja, in Giro en Vuelta wordt dan misschien wel lastig. Want die geven natuurlijk altijd Italiaanse en Spaanse ploegen de voorrang. Maar als zij gewoon die gouden wikkel of de gouden ticket krijgen... ja, dan is er niet zo heel veel aan de hand.
Zijn alle chocoladefabrieken.
Maar het hoort niet. Dat is ook een beetje het punt natuurlijk. Lotto Soudal hoort niet zo slecht te zijn. Het is beneden hun stand. Kijk, dat Cofidis daar staat en dat Israël Startup Nation daar staat... die al hun geld aan Chris Froome hebben uitgegeven.
Ja, die was wel volgens mij 25ste of zo geworden... in een bergetappe in de Tour of the Alps. Dus hij zei, ik zit er weer aan te komen. Ja, ik las een heel interview met hem, het was echt...
Schrijf hem op.
Maar vergelijk het balkje van Cofidis met dat van Quickstep van dit jaar. Dat is even groot.
Ja, gaan we nu balkjes vergelijken?
Maar we hebben balkjes.
Want dit kan enorm vertekenen. Het gaat ook om wat je ermee doet. Ja. En vanaf waar meet je dan? Hè? Vanaf waar meet je? Even kijken.
Meer
waar,
een vleesbalkje of meer een bloedbalkje? Zou je zeggen. Het zijn wel rode balkjes.
Zo, ja, dat klopt. Ja. Met rode balkjes inderdaad wel. Oeh.
Nou, Jonne, jij bent goed in vergelijken. In balkjes vergelijken. Wat zou je zeggen? Ja, maar Quickstep inderdaad. Want Quickstep heeft echt... abnormaal veel punten gehaald in 2021. Dus daarmee zijn ze gewoon geramd voor de komende 25 jaar.
Nog, die staan gewoon bovenaan, dus dat is geen probleem.
Maar ze hebben wel heel weinig punten gehaald dit jaar nog. Maar, voor Cofidis, voor Quickstep begin.
Klopt, maar laten we vooral ook kijken naar de rode balkjes van Astana en van EF Education. Daar word je niet vrolijk van. Die hebben dit jaar echt heel weinig punten gehaald.
Veel
minder nog. Eigenlijk doet Lotto Soudal helemaal niet zo slecht. Dit jaar.
Nee, maar die doen het gewoon over 3 jaar gezien. Niet goed.
Ja, klopt.
Maar misschien dan nog, waar kunnen ze punten gaan pakken? Caleb Ewan?
Ja, Caleb Ewan, daar hebben ze natuurlijk best heel veel rare keuzes mee gemaakt. Hij is ziek geweest, daardoor kon hij Sanremo en Gent-Wevergem niet rijden. Dat was natuurlijk balen. Maar vervolgens dachten ze, nou, laat de Scheldeprijs dan ook maar lopen, Caleb. En ga even lekker naar Turkije op fietsvakantie.
Ja, en het rare is natuurlijk toch dat het helemaal aan hem inmiddels hangt. Dat is toch voor een Belgische ploeg met zoveel geschiedenis en ook wel aantrekkingskracht, denk ik. Volgens mij betalen ze ook relatief wel goed. Ze zijn altijd in de markt, ook voor goede Belgische renners. Want nu is er sprake van dat Dylan Teuns naar een nieuwe club of ploeg moet. Wordt ook Lotto weer genoemd. Nou, die is ook niet gratis. Kennelijk kan dat dus.
Ja.
Dan denk ik, dat is toch wel karig dat je het al echt op Ewan moet laten aan.
Ja, nou ja, op zich heeft Kampenaerts natuurlijk een mooi voorjaar gereden. Alleen niet echt de resultaten.
Nee.
Ik vond hem wel echt vaak een paar keer de sterkste man in koers. Maar nog niet de resultaten. Wel eens echt teleurstellend eigenlijk. Gisteren ook weer niet gezien.
Veel jonge renners die dan toch niet helemaal, weet je wel.
Ja, dus de Van Moer en Vermeers. Maar dat kan je ook nog niet echt verwachten, vind ik. Die hebben het natuurlijk vorig jaar heel goed gedaan. En dat ze dan nu een minder jaar hebben, dat verbaast me niks. Maar dat zijn wel talenten.
Ja, op zich, kijk, als dat je rol is als ploeg... want ze hebben natuurlijk heel erg ingezet op echt jonge renners.
Ja.
Echt mensen waar wij nog nooit van gehoord hebben die dan opeens meedoen. Als er daar eentje van doorkomt en een wereldtopper wordt... dan kan dat dus ook een vorm, of dan heb je ook je rol in het... zoals dat vroeger en nog steeds wel, die Vlaanderen... ploeg is die, hoe heet het, Vlaanderen?
Ja,
ooit Vlaanderen.
Topsport Vlaanderen.
Topsport Vlaanderen. Ja. Dat is natuurlijk echt wel een ander niveau. Maar ik keek net waarmee ze starten in de... of met wie ze starten in de Ronde van Romandie. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben.
Maar alleen maar kleppers?
Ja, Stef Kras, Victor Verschaven, Sebastian Grignard... Harm van Hoeken, Harry Sweeney en Matthew Holmes.
Ik word wel altijd een beetje warm van Harry Sweeney.
Ja, maar vooral omdat hij een beetje zo'n naam heeft. Ja. Alsof hij in Keeping Up Appearances. Ja.
Ik vind het een aansprekende ploeg.
Ja, toch? Maar kan je toch niet verwachten dat die echt met zo'n extra boedelbak met punten weer naar huis komen uit Romandie.
Maar dit is ook een beetje ellende van de World Tour. Is dat je moet dus naar die koers. Ja. Ook al heb je niemand die daarvoor etappe-overwinning of het eindklassement mee gaat doen.
Ja, maar het is toch wel... Ja, het is... ja, laten we naar de rest van de selectie kijken. Nou, ze hebben nu dan een topper binnengehaald met Carlos Barbero. maar nou ja, de Gent is waar helemaal, denk ik.
Nou, Tim en ik hebben even de Giro-etappes alvast zitten bekijken.
Ja, daar zit natuurlijk wel wat voor hem bij. Maar hij is volgens mij ook al 34.
Ook al een tijdje geleden dat hij voor het laatst zoiets deed.
Ja, ja, zeker. Nou, Kampenaerts is natuurlijk gewoon een goeie, echt voor de ding. Arno de Lies, fantastisch talent. Ja, die gaat echt nog wel lekker wat puntjes sprokkelen. Dan heb je Ewan. Maar Gilbert is waar allemaal. Jansen van Rensburg, Reinhard, noem nog een paar namen die heeft. Is waar allemaal. Kroon. Andreas Kroon is denk ik wel een groot talent. Van Geels, ja, zou het ook wel moeten gaan kunnen. En dus Vermeers en Van Moer, die komen er ook wel aan. Maar ja, voorlopig is dat het. En ja, Tim Wellens doet het ook niet voor ze. Dus ja, het is ook niet dat ze heel veel hebben of zo. Ze hebben gewoon, ja, het is toch een beetje veel pelotonopvulling. Of...
Nee, maar dit is volgens mij met name in België best wel veel te doen om de mogelijke degradatie. En mensen die zich echt een beetje in paniek zijn, wielerfans. En ja, je kan inderdaad, wat jij zegt, niet heel veel meer verwachten van deze renners en van deze filosofie, dat je met zoveel jonge renners en met veel Vlamingen en zo, ja, dat is gewoon een heel klein gebied.
Ja.
De allerbeste Vlamingen gaan al naar andere ploegen, want die betalen meer. Dus dan moet je het een beetje met niet de allerbeste jonge Vlamingen doen. Ja, dan zou het kunnen dat je een keer een minder jaar hebt. Dat is niet zo heel gek.
Ja.
Nou ja, tot zover België. In Portugal was er een grote dopingarrestatie.
Niet.
Leuk.
Ja, wie had dat gedacht?
In Portugal?
In Portugal.
Toch niet bij die ploeg van WD40 of zo? Wat is het?
W52 FC Porto?
Ja, van het spul dat je in je maar slot je doet. Slot als je niet...
Of is het ontkalker?
Ja, slotte kopekkie. Nee.
Dat zou leuk zijn. Oh jee, slim.
Ja.
Maar jammer zeg. Vorig jaar nog zo mooi de ronde van de Algarve gewonnen met João Rodriguez.
Ook met 3/4 voorsprong, toch?
Ja, dat is stand.
En ze winnen ieder jaar de ronde, of ze domineren in ieder geval de ronde van Portugal op een vrij indrukwekkende manier. En daar worden altijd snelheden gehaald die volgens mij geen enkele andere wedstrijd worden gehaald.
Ja, het is echt een wedstrijd op zich.
Ja. En als je W52 in je slot doet, dan race je door schat, hoor.
Dan ga je als een kopekkie.
Nou, ik merk dat jullie er kapot van zijn.
Ja, zeker. Ja. Ik ga. Het was gisteren al een zwarte dag, maar dit, de gifbeker moet leeg, dat is duidelijk.
Ik hoop dat ze het gewoon, dat W52 FC Porto het nog een beetje doet in de Champions League. Want,
FC Porto, ja.
Ze zullen wel weer een paar listige Brazilianen hebben die er dan paar 14 overwinningen binnenslepen.
Oké, laten we het hebben over Luik Bastenaken-Luik.
Ja,
had je nog
kunnen we niet nog langer over iets anders hebben of zo? Tim, hoe was je weekend? Ja. Mark, heb jij nog iets leuks gedaan? Ja, Frank, zeg iets. Ja,
zullen we het over Annemiek van Vleuten hebben?
Maar Jonne, dit zeg jij omdat je het vreselijk saai vond, toch?
Het was wel een heel saaie koers.
Maar leid heel even in wat dit voor koers is, Luik Bastenaken-Luik, voor de mensen die niet weten.
Nou, het is de La Doyenne, de oudste. Uit mijn hoofd 1889 voor het eerst gereden.
Nu kijk je mij aan. De oudste, zou ik zeggen. Ik zou nooit met jaartallen beginnen.
Ja, of 1898.
Drie keer heb gecheckt.
Het is even uit mijn hoofd. Het einde van het voorjaar over het algemeen, van het klassieke voorjaar. Dus je hebt eerst de kobbelkoersen en daarna heb je nog een aantal Waalse, de heuvelskoersen. Vroeger was dit een schitterende koers, weet ik nog.
Ja, en onder renners is dit nog steeds, heeft dit een waanzinnige status.
Ja, en terecht, want hij is lang en hij is zwaar. Wordt ook eigenlijk gezien als de zwaarste van allemaal. Alleen, waar alle andere koersen toch veel meer een eigen karakter lijken te hebben. En ook gewoon heel veel leuker zijn om te kijken.
Ja, de laatste 10 jaar spectaculairder worden, wordt Luik Bastenaken-Luik steeds minder spectaculair.
Ja, en dat baart me echt wel een beetje zorgen. Kijk, over de Waalse pijl zijn de meningen verdeeld. Maar kan je van alles zeggen, maar dat slot is wel echt Heel spectaculair.
Ga je meningen, nou weer beginnen?
Meningen zijn in principe niet verdeeld. Ja, jij en de rest van de wereld. Dat is de verdeling.
Oké, maar dat heeft wel...
Ga je nog een keer uitleggen?
Nou ja, ik ga even mijn punt maken.
Jonne is al afleveringen lang is hij aan het zeggen... wat voor spectaculair
slot... Heb je aandelen in deze koers, Jonne?
Opties, ik heb opties. maar dus dat heeft wel een karakter. Kijk, je kan er van houden of niet, maar het heeft een karakter. En bij ja, Luik, ja... Ja, het is, ze hebben nu weer iets veranderd, waardoor ook de finale ook niet meer heel spectaculair is. Tuurlijk, het was echt wel uiteindelijk wat R.E.V. 1904 deed. Was natuurlijk fantastisch. Maar om heel eerlijk te zijn, het was het enige aanval van de dag.
Wacht even, voordat we hiermee verder gaan. Frank, heb jij een hekel aan Luik Pas van Akeluik?
Nee, kijk
ik heb ook geen hekel, hè.
Van oudsher is dit... Toen ik wielrennen begon te kijken, was gewoon dit de koers van Michael Bogert.
Ja.
En was dit de koers waarin je ieder jaar vruchteloos hoopte dat hij dat hij iemand zou verslaan. En altijd werd hij dan verslagen net door iemand die net niet helemaal te vertrouwen was. Waarvan je dacht, ja, hij rijdt er als enige...
Van WD-40.
Ja. Ja, hij reed er als enige op een boterham tussen allerlei opgevoerde types. Als, weet ik veel, wie heeft daar gewonnen? Hamilton, en, ja. Kamenzient en Di Luca en Ribellin en zo. Maar ik vond het altijd heel spectaculair. Ik vond het eigenlijk, dat was ook in de tijd dat de Amstel Gold Race een oerzaaie wedstrijd was. Ja. En dan was Luik Bas naar Kluik echt veel leuker. En ik vind het toch echt heel zonde, ondanks dat dat... misschien iets te veel een Kouberg-achtige finale was... dat ze de Saint-Nicolas eruit hebben gehaald.
Ja.
En op een gegeven moment hadden ze dan een paar kilometer... na de Saint-Nicolas de finish liggen... waar ook Poels onder andere gewonnen heeft... en Vinokourov volgens mij.
Ja, Dan Martin.
Ja, met die bocht waar Dan Martin nog eens een keer gruwelijk onderuit ging... toen hij leek te gaan winnen.
Ja, dat was pijnlijk.
Volgens mij was dat een perfect punt. Want daar op Saint-Nicolas had je dan wel de sterkste. Maar er lag er vaak nog eentje voor. En er werd er nog wat gespeeld in de laatste kilometer. En dan richting Anse liep het dan nog een beetje bergop. Er werd nog een beetje gespeeld. En nu, ja, dit is een... ik vond die Rochefoucauld, vind ik een best wel een toffe, loodzware berg. Vind ik een goede toevoeging. Maar ja, nee, kijk, als we nu... 3 Vlamingen of 4 Vlamingen waren geweest. Of Belgen überhaupt. Dan waren we nu lyrisch natuurlijk.
Daar waren we waarschijnlijk nog dronken.
Ja.
Zaten we hier zonder shirt.
Als je Karel en José hoorde over hoe het gisteren ging. Ja, die waren echt, die stonden echt op hun hoofd gewoon.
Ja, nou, ik was voor het eerst blij dat Michel Wuits geen commentaar gaf.
Ja.
Nee, inderdaad. Ja,
normaal ook heel goed, hè, maar ik vond het nu wel heftig.
Ging te ver, hè?
Ja.
Ja, maar ja... Kun je Herbert Dijkstra voorstellen als Danny van der Tuuk daar had gereden? Ja, had zomaar gekund.
Ja, nee, dat zeker zomaar gekund. Het scheelde ook weinig. Het scheelde echt weinig. Of had iedereen Tuuk?
Ja, Jonne. Klasse.
Ja, denk ik. Ja,
Oké, laten we...
Moet er wat van maken, hè, vandaag.
Ja,
ik zit mijn beste bandje voor me. Ja. Zo ben ik. Een professional. In hart en nieren.
Maar het uitlachen begint zo.
Ja. Laten we eerst even de dameskoers... De dames moesten om 4:30 ochtends aan het ontbijt zitten. Om op tijd te kunnen starten. Want die moesten zo ver voor de mannenkoers moesten ze finishen.
Klopt, ja.
Maar het was wel een spectaculaire koers. Tenminste, ik zag Annemiek van Vleuten wegrijden op de Redoute. Later weer ingehaald worden. En op Rochefoucauld de Valkenrots weer wegrijden.
Ja, mooi. Het was fijn dat ze weer wint. Veel ereplaatsen dit jaar.
Veel tweede. En ze zei volgens mij na de koers, of misschien zelfs ervoor... dat ze zei, ja, ik ben eigenlijk nog nooit zo goed geweest.
Ja.
Maar het niveau is gewoon hoger dan de afgelopen jaren. En ja, je hoopt toch eigenlijk... Ik bedoel, zij is, als zij meedoet, dan haar dominantie is gewoon heel prettig... om naar te kijken op de een of andere manier. Dat vind ik echt, ja... Dus ik vind het eigenlijk heel leuk als zij zo... ik vind dat niet bij iedereen even boeiend. Maar ja, ik vind het bij haar altijd heel...
Helpt het dan dat zij Nederlands is?
Dat zou zomaar kunnen. Nee, ja, ik vind gewoon het feit dat ze... Ja, zij is een aparte vogel ook.
Ja, ja, zeker. Ik vind daar
heel veel sympathie voor Van Vleuten.
Ik ook. Ik vind haar echt gek.
Ja, dus en het is gewoon... Ja, je ziet ook hoe ze rijdt. Het is heel karakteristiek en een beetje vreemd ook. Dus alles daaraan... Vind ik, heeft iets...
Ja, we hebben haar gesproken ooit, denk ik 2 jaar geleden. En toen vond
je
ik
haar
heel...
groot gemaakt, toch? Of niet?
Nee, dat was Lotte Kopecky. Nee, en wat ik heel vet vond aan haar... is hoe zij wielrennen voor zichzelf leuk houdt.
Ja.
Want ja, het kan best een heel eenzaam en eentonig bestaan zijn. Weet je wel, als je op de Tijden gaat zitten of iets dergelijks.
Zij Geesink en Kruiswijk op de Tijden.
Ja, dan heb je dus wel, dat is een soort Sinterklaas en Kerst in één. maar zij gaat dus elke keer naar of een nieuw gebied, of een nieuwe ploeg, of een nieuw land. Op een manier trainen dat het dus ontzettend leuk is
en
voor haar.
En ze richt het zo in dat ze het leuk blijft vinden.
Ja, en iedereen zegt dan, ja, ze is zo'n trainingsbeest. Terwijl zij eigenlijk zegt, nou, nee, ik ben gewoon op vakantie geweest.
Ja, maar ze traint daar wel echt knijterhard.
Ja, maar
gasten. En,
ja, natuurlijk. Maar ik kan me best voorstellen dat een stuk leuker is. En dat je daardoor zoveel makkelijker volhoudt dan dat je elke keer weer diezelfde vulkaan op moet.
Maar ze is natuurlijk wel een beetje een eenling, ook in vergelijking met andere renners, mannen en vrouwen.
Ja, dus zeker.
Ze opereert echt wel vaak in de eentje.
Precies, en dan laat ze weer vrienden, familie om de beurt invliegen, zodat ze toch niet helemaal alleen is.
Ja, maar dat vind ik...
Ja, dat is vet dat je dat zo
vind ik ook inrichten. Heel vet. Maar daarom vind ik het ook heel vet dat ze dan naar Mobistar gaat.
Ja, dat
en
is
niet naar
tof,
SD Works, want dan zou ze inderdaad alles winnen.
Ja, daar zal ze ook gewoon zich moeten houden aan de planning van een ploeg.
Misschien. Ja, misschien wel. Ja.
Maar dat maakt het ook spectaculair in de koers. Want het is ook heel vaak met z'n allen tegen Annemiek van Vleuten.
Ja.
Maar hier vat ik wel echt...
Een beetje zoals bij de Roland Taarn ook.
Ja, hier is het ook allemaal voor jezelf tegen de rest.
En jullie tegen mij.
Ja.
Ja, echt jammer.
Maar de manier waarop ze weggeven was ook alweer fantastisch. Dat ze eerst zo 1 meter. En dan moet je even wachten, net 2 meter. Dat je echt denkt, langzaam kraken ze, weet je wel. En het was... ze maakt ze gewoon langzaam kapot.
Ja. Echt zo'n wurggreep die steeds strakker wordt aangetrokken. Mooi.
Wat ik ook wel mooi vond was dat Demi Vollering er vlak achter zat. Die was ook goed, zeg.
Ja.
Ongelooflijk. En die moest het echt voor SD Works doen gisteren.
Ja, maar ze verloor de sprint uiteindelijk, toch?
Het is derde, dacht
ik. Ja, ze verloor de sprint.
Ja.
Was het nou dat zij...
Ja, van Grace Brown.
Zei over een van die andere rensters erachter... dat ze vond dat hij ook wel weinig op kop reed en weinig hielp en zo. Denk, dat was in de Amsterdam Gold Race ook al.
Ja.
Kom op, weet je wel. Dit is ook een beetje het lot van als je een snelle sprinter bent... dan moet je gewoon hopen dat het samen blijft. En dan kan je, dan kan je niet verwachten dat andere mensen je... op 200 meter van de streep brengen.
Maar misschien is het slim om gewoon een paar keer een sprint te verliezen nu, achter elkaar.
Zoals zij nu heeft gedaan.
Ja. Want dan gaan de anderen dus wel kopwerk doen. Want anders dan zeggen ze, ik ga niet rijden. Want dan ga jij naar uit sprinten straks.
Ja, dus jij zegt dat dit een goede play is voor de rest van het seizoen.
Ja. Had ze beter misschien iets eerder in het voorseizoen kunnen doen. Maar...
Ja. Ze heeft toen die sprint van Vleuten verloren. In was het Omloopend Nieuwsblad? Dat was echt zo.
Ja.
Ja, ik geloof op 2 kilometer van de streep.
Ja. Ja.
En dat iedereen dacht, wanneer komt ze eruit? En dat ze gewoon helemaal kapot ging.
Ja.
Wij kunnen altijd helpen, hè? Dus ook door te zeggen dat de sprint van Demi Vollering steeds slechter wordt.
Ja, we kunnen je gewoon helpen, hè, Demi. We kunnen je helpen.
Het viel me op dit keer dat die sprint van Demi Vollering, daar zit wel echt een klad in.
Ja, zullen we dit in 6 talen opnemen?
Ja, precies. Oké, en dan naar de mannenkoers. Er was al na 5 kilometer ontstond de eerste vroege vlucht. Maar het was daarna echt super lang onrustig. Maar in het eerste groepje zaten al Harm van Hoeken en Bruno Amirey.
Ja, wat een vervelende achternaam is dat, ze.
Ja. Om over de voornaam nog maar te zwijgen. Ja.
Amirey?
Ik heb ooit met een Bruno gewoond. In Rusland waren er 2 Duitsers die nooit hun kamer uitkwamen. En die een heette Bruno. En die ander, wat denken jullie?
Borat?
Nee, Wolfgang. En die zaten altijd met z'n tweeën op hun kamertje. We hadden een appartement van 7. Ze met z'n tweeën op hun kamertje. En we wisten niet wat ze daar deden. Dus op een gegeven moment hadden we de wildste ideeën. Dat ze daar gewoon plannen aan het maken waren om de wereld over te nemen.
Ja, zo Bruno Pinky en Wolfgang. Brain,
Ja, Pinky in the Brain. Ja, dat exact die. What are we gonna do today, Pinky?
Are you Same thinking what I'm thinking?
Dit is voor de hele specifieke groep luisteraars.
Ja, goed.
De Pinky.
Ik ben zo blij, Jonne.
Maar dat is echt een goede titelsong altijd ook.
Ja, zeker. Ja.
Jonne, ik ben zo blij dat jij altijd een soort context bij dit soort renners kan geven. Die
het
veel inzichtelijker maken.
Dit is de diepgang die we nodig hebben.
Dus volgende keer als mensen Bruno Amirey zien rijden, dan denken ze, dat is die gast die de hele tijd op zijn kamer zit. Net als Pinky in the Brain.
Ja.
Fire Mode zat er ook bij.
Ja.
In de eerste kopgroep.
Net niet gezongen.
Ja, jij hield je hem in.
Ja, jij hield hem. Jij hield hem in. Fire Mode. Fire Mode.
Let the rhythm take you over.
Ja. Heerlijk.
Ja, ik dacht, dat hoort toch niet? Die hoort toch niet in de vroege vlucht te zitten?
Ja,
dat is toch raar? Nee?
Ja, als je kijkt naar een wedstrijd waar geen finish op een hele steile helling is, ja. Kan hij in principe thuis blijven, toch?
Had beter gewoon nog een keer de Waalse Pijl gaan rijden. Ja, ja. En dan daar gewoon negende worden.
Ja, of een Strava's segment pakken.
Ja, of negende worden.
Of negende in het Strava's. Ja. Ja, okay. Nou, uiteindelijk ontstond er een groepje van 11 renners die maximaal 6 minuten pakten.
Ja, toch even een shout-out naar Baptiste Plankaart. Gewoon omdat hij Baptiste heet.
Ja, dat is meer dan terecht.
Ja, hij zat in de kopgroep.
Ja.
Maar jullie zaten niet werkelijk nu al voor de tv, toch?
Nee.
Ja, dat was zinloos ook, want het was nog niet uitgezonden, toch?
Nee, er werd nog niet... nee, vanaf
zat
twee
wel
uur,
voor de tv, maar niet...
Pinky in the Brain te kijken.
Die DVD's van Pinky in the Brain weer eens bijgepakt.
Lekker bintje.
Lekker bintje.
Lekker Pinky in the Brain bintje. Nou ja, eigenlijk was een eerste echte belangrijke wijziging in de koers. Daar dacht ik ook bijna van, ze gaan er nu mee ophouden. Want in de afdaling van de Rosier... of eigenlijk vlak na die afdaling was in ieder geval een stuk waar ze echt hard reden. 60 kilometer per uur, zei Bouke Mollema na afloop.
Ja.
Daar was een enorme valpartij. En volgens mij was het als eerste een Ineos-renner die ergens... Je zag het peloton zag zo rijden en je zag één Ineos-renner zag je zo voorbij vliegen.
Ja.
Aan de zeg maar op rij 6 of zo.
Ja, het was niet echt heel goed beeld van die valpartij. Ik kan niet helemaal nagaan hoe het nou precies gebeurde, volgens mij. Je zag inderdaad een paar opeens redelijk dicht langs een paal. Of toen ze net zo'n elektriciteitspaal voorbij waren.
Ja Pidcock die had er een heel duidelijke mening over.
Was het Pidcock die daar als eerste viel?
Waarschijnlijk wel. Men, hij viel niet als eerste. Of hij viel niet door zichzelf. Hij zei er was een renner van Total Energies. Hij noemde geen namen verder. Maar een renner van Total Energies die echt speelde met zijn eigen leven. Maar ook met dat van ons. Want we gingen gewoon 60 of 70. En hij wil in de afdaling een paar plekken winst boeken. Eigenlijk totaal onnodig. Slecht wegdek daar. Bogert die gaf commentaar bij Eurosport wat echt... Genieten was trouwens. Ik heb een groot gedeelte op Eurosport gekeken. Omdat Bogert daar commentaar gaf. En dat was echt schitterend. En die was gelijk zo ontzettend bezorgd. Omdat hij natuurlijk elk hoekje van die koers kent. En die zei, ja, ze gaan daar zo ontzettend hard. Omdat het dus in die afdaling is waar je zonder te trappen al 60 gaat.
En ze moesten volgens mij achter Moritz aan. Wat is ook nog de snelheid. Het was echt...
En die gast van Total Energies die probeert dus wat plekken winst te boeken. En ze gamen toch neer. En het was echt...
Ik vind het ook een beetje flauw eigenlijk... om dan gewoon een willekeurige nobody de schuld te geven. Want dit gebeurt natuurlijk gewoon. Ik bedoel, niemand... iedereen probeert zijn plekje te verdedigen, zeg maar. Natuurlijk, er zijn gevaarlijke renners en minder gevaarlijke renners. En zal er af en toe iemand een risico nemen. Maar risico's nemen is natuurlijk ook een beetje onderdeel van van het spel, zeg maar.
Je zegt eigenlijk dat Pidcock ook niet zo moet zeiken.
Nou ja, ik vind als mensen uit een greppel kruipen met een gebroken schouder of weet ik veel wat. En daarna zeggen van waar is mijn fiets? Ik moet nog 80 kilometer door de Ardennen. Dan ben ik op zich wel, vind ik wel dat ze een beetje mogen zeiken.
Ja,
maar,
hij heeft waarschijnlijk gebroken vinger.
Oh ja, een gebroken schouder was iemand anders. Maar het in ieder geval heel ellendig. Maar ook wel dat het vaak... Er zit een soort hiërarchie in wie waar mag rijden. Hè? Ja. En Pidcock hoort natuurlijk bij de grote Ineos-ploeg... is zelf de grote Pidcock. Soms kan het zo zijn dat die ploegen ook vinden... dat ze recht hebben om voorin te rijden.
Nee,
en dat
zeker.
Is natuurlijk een beetje verwarrend iets... want dat recht bestaat helemaal niet.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Feit is wel dat er iemand iets te gevaarlijks heeft gedaan... want deze valpartij was... ongelooflijk groot.
Ja, maar of niet, hè? Want ze rijden zo dicht bovenop elkaar. Het was een beetje een rechte weg, was het. Het ging heel erg hard.
Niet super smal ook.
Niet super smal. En ze reden ook echt zo allemaal bovenop elkaar. Er hoeft maar een windvlaagje er doorheen te komen. En iemand rijdt even met zijn wiel tegen een wiel van iemand voor zich. En ze vallen.
Yeah.
En ik weet ook niet zo goed wat eraan te doen is. Want het blijft een buitensport. En iedereen... positioneren is super belangrijk.
Leuk voor Harry Lafrijze dat je dat even zegt, dat het een buitensport is.
Ja, maar ja.
Doet ook zijn best.
Ja, maar wat moet je nou... je kan bijna niks doen om dit te voorkomen. Omdat het gewoon...
Tuurlijk niet. Het vallen hoort erbij. Laat dat voorop staan, maar... Het is niet dat je bij elke valpartij hoort van... er was een Mogol van... een klein ploegje. Dat gebeurt echt zelden.
Dus omdat hij dat heeft gezegd,
is ook gewoon een soort van omerta. Van, oh ja, vallen hoort erbij. Heel veel renners vinden dat ook. Maar hij zei echt, hij speelde met ons levens. Waar ze letterlijk worden, dan neem ik dat wel serieus. Het zijn grote woorden van een heel klein ventje.
Ja, maar ik heb best wel vaak dat ik dan probeer op te zoeken, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En dat is iets waar mensen niet over praten. Want iedereen is natuurlijk bezig met, oh wat erg, liggen mensen helemaal in de kreukels. En terecht natuurlijk. Maar ik ben wel gewoon ook vaak gewoon benieuwd. Ja. Hè, hoe heeft het nou?
Die schuld is het nou?
Ja, maar misschien dat juist die schuldvraag, dat je dat in de meeste gevallen wil voorkomen. Omdat het gebeurt. Dus dan, waarom zou je dan iemand aan de schuld?
Ja, maar het gaat niet per se om een schuldvraag. Maar ook gewoon dat je gewoon benieuwd bent. Wat heeft dit nou veroorzaakt? Was er een gat in de weg? Was er een windvlaag? Was er iets?
Het was wel een echt schitterend moment, toch? Misschien wel het mooiste moment van de dag.
Bardet.
Ja. Niet geheel toevallig van Team Corporation.
Ja, maar ik wist helemaal niet dat het ook buiten team gold.
Ja, dat wist het team zelf ook niet.
Nee, ik vond het fantastisch.
Wat gebeurde er?
Hij zag iemand of iets liggen in de berm. In het bosje praktisch.
Ja, een paar meter naar beneden ook.
Van de weg af. In een soort greppel en achter een boomstronk. En er lag een fiets en er lag mogelijk nog iemand onder. En dat was Alaphilippe. Die niet bewoog en volgens mij ook niks zei. Dus dan, dan moeten alle alarmbellen afgaan. Behalve dat dus niemand hem zag. En iedereen natuurlijk met zijn eigen shit zit. En
er ook geen hulpdienst of zo langs konden.
Nee, dus het was best wel angstaanjagend, denk ik, voor Bardet. En die was volgens mij zelf ook gevallen.
Ja.
Hij maakte ook de indruk na afloop. Hij heeft niet uitgereden. Kwam bij Hancock voor de camera. Dat zag er ook niet
in shock,
een beetje verward uit. Ja. Dat hij dus is afgedaald, een beetje onhandig, op van die fietsschoentjes de greppel in, om bij Alaphilippe te blijven en hulp te vragen. En achteraf kan je zeggen, het valt nog relatief mee, want Alaphilippe leeft nog en kan nog lopen.
Twee gebroken ribben, een klaplong en een gebroken schouderblad.
Ja,
dat valt mee.
Het valt mee. Ja, nee, dus als je hem ziet liggen voor dood, dan valt dat natuurlijk mee. Maar zwaar ellendig, maar vrij groot van Bardet, die altijd volgens mij überhaupt al het imago van sympathiek en iemand die verder kijkt dan zijn neus lang is. In principe zou iedereen dit doen, maar het is natuurlijk toch
zou iedereen
niet
het
helemaal
doen?
Toevallig
niet,
dat hij het doet.
Nee, ik weet niet of iedereen het zou doen, want iedereen is
Met
zichzelf bezig. Ja. En vooral, waar is mijn fiets en kan ik door? En hij keek gewoon. En Alaphilippe knalde ook bijna op een soort van uitgestoken boomstronk. Of misschien was hij daar juist wel op geknald. En het zag er echt verschrikkelijk uit. Ik heb nog een keertje teruggekeken inderdaad om die actie van Bardet te zien. En inderdaad ook om te proberen te achterhalen van, goh, wat gebeurt er nou eigenlijk? En hij lag er echt niet goed bij. En er kon gewoon geen ambulance door. Want het, zo breed was die weg ook weer niet.
Nee, je weet niet wat voor interne bloedingen iemand heeft. En hoeveel haast het heeft natuurlijk.
Ja,
hij zei, het leek wel een eeuwigheid te duren. Maar het duurde maar een paar minuten. Maar dat is natuurlijk, dat kan vrij cruciaal zijn.
Ja. Dus hij heeft hem geholpen en hij is bij hem gebleven.
Ja.
Totdat er hulpdiensten waren. Ja, echt schitterend.
Ja, het was echt, maar het was echt een massale valpartij. Want Alaphilippe en Bardet lagen erbij. Pidcock lag erbij. Jos van Emden, echt hard gevallen.
Zag ook niet goed uit.
Zag ook niet goed uit, nee.
Wilco Kelderman, die had weer een spectaculaire... Die had echt een bloed in zijn gezicht. Uiteindelijk blijkt het mee te vallen. Dus ik hoop dat zijn Giro-deelname niet in gevaar is.
Ja, het lijkt mij niet. Maar met Wilco C. Kelderman weet je het nooit helemaal natuurlijk.
Niks gebroken. Nee. Mollema was ook erg geschokken. Was ook, ook bij.
Die, sowieso de hele trekploeg. Die reed daarna in een soort van camouflage-outfit.
Die hebben, hoe bedoel je?
Die zaten helemaal onder de modder en greppel. En,
die hadden misschien dat shirt van Jumbo voor de Tour al aan.
Ja. Nou, die hadden denk ik, want ik weet niet of ze toen al voorbij, dus Luik, Basnaak en Luik, of ze dan al voorbij Basnaak. Maar die hadden misschien wel met hun camouflage shirt wel door kunnen steken ergens. Dat ze gewoon, hop, even een stukje gras of bos of zo meepakken. Ja. Niemand die dat had gezien.
Dat je alleen iemands gezicht ziet. Zwevend gezicht.
Hé, hey, er rijdt iemand van... Nee, dat is niet iemand. Maar wat er heel raar was, je zegt net... iedereen zou daar even bij stoppen. Bij Alaphilippe die tegen om een boom gevouwen in de berm ligt. Zo niet de Bahrein-ploeg.
Nee.
Want die ging gewoon lekker op kop fietsen.
Dat is een leuke ploeg.
Dit was echt, echt super hard fietsen. Deden ze nou ook weer niet. Maar het was wel, ze gingen wel gewoon afwisselen op kop. Terwijl de helft van de peloton nog op de grond.
Ja, er was zelfs nog even sprake van dat er misschien geneutraliseerd ging worden. Wat ik eigenlijk echt bijna nog nooit heb meegemaakt.
Ja, Ja, ik weet niet hoe concreet daar sprake van was. Want er werd in het commentaar iets van gezegd. Maar in het commentaar werd ook gezegd, waren ze Alaphilippe. En dat duurde ook vrij lang. Dus ik weet niet hoe actueel die informatie precies was.
Ja.
Maar ja, nee. Volgens mij is dat in eendagswedstrijden toch allemaal veel ingewikkelder dan in rondes. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar...
Ja, ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt. Behalve misschien een keer dat er een treinovergang of zo was. In de Schelderprijs.
Oh, in de Schelderprijs.
Ja, dat zijn altijd mooie momenten.
Ja.
Maar hier was, het was interessant wat Bahrein hier allemaal aan het doen was.
Ja, maar die zaten natuurlijk met de hele ploeg vooraan, hè?
Ja, die zaten...
En die waren ook al aan het rijden. Ik bedoel, je kan het ze ook niet helemaal kwalijk nemen.
Ja, maar ik wilde eigenlijk even naar de fase daarna. Sorry. Want het kwam daar weer voor een groot gedeelte kwam het weer bij elkaar. Dus zeg maar het stuk richting de Redoute kwam toen.
Ja.
En toen ging Landa een stuk of... Nou, wat was het? 350 keer proberen te demareren.
Ja, Landa.
Wel mooi.
Er was weer geen Landa mee te bezeilen.
Het was echt, ik weet niet wat hier aan de hand was. Het mooiste demarage vond ik misschien wel van Wout Poels.
Ja.
Die ging 5 meter voor het peloton rijden.
Maar op een stuk ook. Op een plek dat ik dacht, hè?
Dus Wout Poels.
Dat iedereen 65 rijdt en hij 66.
Ja, dat lijkt op.
Eventjes gewoon laten zien, ik ben er nog.
Ja. Misschien wilde hij hetzelfde als van Annemiek van Vleuten doen. Dat je dan zo heel langzaam iedereen eraf rijdt.
Ja, of de hele tijd net ervoor blijft rijden tot de finish. Dan weet je ook.
Ja,
maar het is ook wel wonderlijk bij Wout Poels dat hij zowel na de Waalse Pijl als ook na Luik-Bastenaken-Luik werd hij geïnterviewd. Ik dacht door Wielerflits. Zag ik een filmpje en dat hij dan heel vrolijk en opgewekt en tevreden is. Dat ik denk, ja, maar je hebt dit ooit gewonnen, weet je wel. Hoe kan je nou tevreden zijn met deze...
Lekker fiets.
Ja, maar ik zou willen dat ik zo vrolijk
ben. Weer even lekker eruit geweest, kopje leeg.
Zo vrolijk zaten wij helemaal niet achter de tv. We zaten alleen maar...
Maar moeten we het nu over hebben?
Ja, we gaan nu naar de Redoute.
Nou, ga ervoor, jongens.
Ja,
tot zover de co-operation.
Kop koffie halen.
De rode lantaarn.
Ja, weinig co-operation. Wij zagen eigenlijk op de Redoute zagen we eigenlijk vooral Mas voorop rijden.
Ja.
Met Valverde vlak achter. Ze gaan er gewoon overheen rijden met z'n allen. Er gaat niet zo heel veel gebeuren hier. En toen ineens vlak voor de top. Een werkelijk spectaculaire ontsnapping van Remco Evenepoel. Ik vond het echt de spetter sloog er vanaf toen hij wegreed.
Ja, zijn wiel slipte zelfs nog even.
Ja, maar het was wel zo'n moment waarop de rest van het peloton gewoon besloot om niks te doen. Niet eens, er was, ik geloof, wie zat er nou vlak achter? Jack
Paulus.
Hake. Paulus, die probeerde nog even dicht te rijden.
Als enige,
niet.
Ja.
Toen kreeg je Jack Hake en Landa erachter. Maar Landa was net 350 keer gedemareerd. Dus die kon natuurlijk niet meer dat gat dichtrijden.
Die 351ste keer was er te veel aan.
Ja, het was echt
ongelukkig.
Maar het was echt alsof niemand het probeerde.
DFM zei dat hij mechanische pech had op dat moment.
DFM?
Daniel Felipe Martinez.
Oh ja.
De Spaanse Dan Martin.
Ja, maar die was
hobbelpaardo.
Die was ook ziek. Hij had ook last van zijn maag de hele dag.
Ja, dan vierde worden. Chapeau.
Ja, en Dumoulin met daar gewoon de Giro mee. Ja.
Misschien is het een gouden greep. Hey.
Ja, misschien helpt dat.
Verkeerde vis te eten.
Nee, het was... eigenlijk gebeurde er gewoon helemaal niks de hele tijd. Totdat Evenepoel een ronduit spectaculaire ontsnapping aanging. Hij ging ervoor.
Ja.
Een beetje op de uitloper van de Redoute.
Ja.
Dus je hebt de Redoute bestaat volgens mij uit 2 stukjes. Dus je hebt het hele steile begin. Dan is er een klein...
Ja, dat is de Valkenrots.
Oh, dit is de Valkenrots.
Nee, dit was echt gewoon... Dit
was gewoon de uitloper.
Een beetje omhoog.
Ja, het ging nog... Ja. Ja, dus het was in ieder geval niet op het steilste stuk.
Nee, zeker niet.
Maar eigenlijk op het moment dat ik dacht van... er gaat gewoon niks gebeuren op de Redoute. En ik was niet de enige die dat dacht. Want we kregen een mailtje van Floris van der Meijs... in de Eurosport Player uitzending waarop de Engelse commentator Adam Blythe klaagt: "Not a single attack on La Redoute." En precies op dat moment, geen seconde eerder of later, schiet R.EV 90210 er vandoor om pas in Luik weer tot stilstand te komen.
Oh ja,
mooie mail van Floris.
Het is meestal iets wat Maarten Ducro doet.
Ja.
Die heeft altijd een handje van om te zeggen dat iemand heel slecht is. Ja. Voordat diegene verniet van waarheid.
Ja, ik heb ook zo'n vriend die dan inderdaad altijd met voetbalwedstrijden dan echt aan het klagen is over iemand. En dan weet je zeker, oké, binnen 2 minuten gaat die een goal maken.
Ja, precies.
Dat is heerlijk.
Maar het was toch hier was het een beetje bij. Het was een beetje een raar moment op de Redoute voor Remco Evenepoel om weg te rijden. Ik had eerder onder andere verwacht bij Evenepoel. Maar het was wel echt het Evenepoel scenario. Want daarna kan hij natuurlijk gewoon lekker tijdrijden. En een beetje dat glooiende, dat vindt hij prima. Dat vindt hij echt heerlijk.
Maar hij is gewoon niet zo van die hele steile... Hij kan het wel bijhouden, maar hij kan denk ik niet het verschil maken op zo'n steile klim. Maar hij is wel op... Gewoon op kracht, of ik weet niet wat het is, wattage, maar dat kan hij wel een verschil maken. Ja, ja, het ziet er ook heel lekker uit als hij demareert. Het is heel
spectaculair.
Ja, hoog beenritme. Het doet me een beetje denken aan, dit is een heel specifieke observatie. Ik weet niet of iemand dat ooit heeft gezien, maar je hebt een groep jongens van jaar of 14, 15 zijn ze vaak. Die dan best wel goede fietsen hebben om mee naar school te gaan met veel versnellingen. En die hem dan op een heel licht verzetje zetten. En dan zo heel snel trappend je voorbij komen.
Wordt dit uitgezonden op Eurosport?
Nee, dit is gewoon in de stad.
Gewoon in de stad?
Ja, dit is gewoon een heel raar gezicht.
Ja. Maar je doet op standje pepermolen?
Ja. Dat is gewoon alleen maar jongens, gewoon puberjongens doen dit. Ik heb dit nog nooit een meisje zien doen.
Ik heb het geprobeerd, is niet gelukt.
Nee, maar dat is gewoon een heel rare manier van doen. Maar het ziet er altijd wel uit dat je denkt van... God, jeetje, die hormonen. Maar
dat ook een paar hormonen zo afvallen. Dat je die zo op kan rapen.
Ja. Maar bij Evenepoel lijkt dat nog steeds een beetje. Maar dan op een heel zwaar verzet.
Ja.
In de belangrijkste wedstrijden van de wereld.
Hij is zwaarder dan vorig jaar. Evenepoel. En zegt dat hij daardoor explosiever is geworden. Dat hij dus beter kan wegrijden.
Ja, misschien heeft hij gewoon daardoor meer power. Zou natuurlijk kunnen.
Maar ik vind er gewoon, als je er een muziekje onder zet, denk ik gewoon Vangelis eronder. Dat klopt gewoon helemaal met de spektakel waarmee hij wegrijdt.
Conquest of Paradise?
Ja.
Ja, dat is wel een lekker nummer. Heb ik ooit, was in de kroeg waar ik werkte. De kroeg waar ik werkte, gooiden we die er wel eens in. En het kon twee kanten op. Of binnen 3 minuten was het leeg. Of binnen 3 minuten iedereen op de tafels.
En huilen. Ja,
ja, genieten gewoon.
Huilen, ja, spectaculair. Ja, dat is gewoon, ik vind het ook...
Maar hij rijdt weg.
Maar zat jij nou te balen zijn stekker dat dit gebeurde op dit moment? Want ik dacht... Wel mooi dat gewoon niemand wat doet.
Ja. Jawel, het is een vette
coureur. Mike en ik vonden het vet.
Ja? Oké, nou, dat is leuk voor jullie. Hebben jullie een leuke dag gehad?
Ja.
Plusje voor jullie.
Nee, is dit...
Plus 1 voor Corporation. Mm. Ik merkte, ik weet van mezelf dat ik niet per se fan ben. Ik vind wel dat hij heel vet koerst. Zeker de laatste tijd. Baskeland was echt genieten. Gisteren was ook echt genieten. Ik heb alleen wel altijd nog mijn vraagtekens gehad. Of hij het ook in de grote wedstrijden kon. Dat ook daadwerkelijk de grote mannen meedoen.
Ja.
En eigenlijk vond ik dit voor het eerst. Volgens mij is het ook zijn tweede World Tour wedstrijd die hij wint. Na Polen. Ja, Polen is natuurlijk al een beetje mager bezet. En San Sebastian. Dat is de week na de Tour.
Het was eigenlijk hetzelfde trouwens.
En nu pikt hij gewoon op het juiste moment tegen alle grote mannen. Dus ere wie ere toekomt, chapeau. Schitterend gereden. Ik merk soms een beetje moeite met hem.
Dat is inmiddels duidelijk. Maar dat is het was dezelfde manier van aanvallen.
Was dat ook dat hij zo wegstuurde en zo...
Ja, dat was gewoon op ongeveer hetzelfde moment in de koers. En ook dat niemand eigenlijk echt probeert om het gat dicht te rijden.
Ja.
En dat het lijkt alsof ze hem dan onderschatten. Dat ze misschien ook gewoon... Ze hebben heel vaak naar de Rode Lantaarn geluisterd. En heel vaak jongen gehoord. En ze denken, tegen de echt grote gaat het hem nooit lukken. Dus laat hem maar rijden. Maar wat je hier ook zag was dat de knechten moesten het oplossen. Er zaten nog zoveel renners bij elkaar.
Ja, eigenlijk wel.
Dat de kopmannen dachten, de knechten gaan het oplossen. Ja. Maar de knechten konden gewoon niet genoeg snelheid maken om dat gat met Evenepoel dicht te rijden.
Nee.
Het was ook pas later, een stuk later, dat toen Vlaashof op een gegeven moment ging rijden. Toen werd het gat weer wat kleiner. Want dan, dat zijn gewoon renners waarvan je het dan echt moet hebben. En hier was het gewoon de Bahreinknechten die dit moesten oplossen, die waren gewoon al leeg.
Ja, nou ja, kijk, het was... er gebeurde dus niet zo heel veel tot die aanval. Daarna gebeurde er eigenlijk ook niet zo heel veel. Tot 1 tegenaanval. En toen kwamen ze nog dicht. Dat was heel spannend. Kwamen ze tot een seconde of 16, geloof ik.
Vlaashof en Woods waren het.
Vlaashof, Woods.
Op de Roger Vocon.
Even kijken, volgens mij zat...
Vugelshang probeerde het ook nog.
Ja, Martinez zat er ook nog bij. Higita... Een beetje die jongens. Eigenlijk ook wel de namen die je verwacht. Van Aert kon het net niet aan. Volgens mij was dat op Roche Chauffecon.
Ja, zeker.
Die moest daar lossen, maar kwam daarna ook weer terug. En toen wist je wel, Van Aert komt weer terug. Dan is de vogel vooraan wel gevlogen. Want ze kwamen tot 16 seconden, maar dat werd eigenlijk vrij snel. Werd het weer 20 en 30.
Maar ze gingen op 16 seconden gingen ze dus weer naar elkaar kijken. Dat was gewoon frustrerend aan gisteren. Dat was gewoon dat ze dan eerst naar elkaar kijken als Evenepoel wegreed.
Ja.
En als je dan het gat dichtrijdt, gingen ze weer naar elkaar kijken. Dat je dan gewoon denkt...
Ja, maar hij was denk ik ook gewoon in de afdaling en op het vlakke de sterkste. En, ja. En bergop niet. Dus daar haalden ze wat terug. Zelfs als ze niet volle bak reden. Want hij bleef daar zijn maximale tempo rijden. Maar dat ligt bij de anderen dan misschien net wat hoger als die maximaal gaan. Maar op de... Ja, hij kon gewoon uitbouwen in de afdaling.
Ja. Ja, en hij kan afdalen inderdaad. Hè?
Ja,
tegenwoordig. Dat zag
ja.
Het,
ja, het ziet er ook gestroomlijnd ja. uit. Dat Zeker. Is wel eens anders geweest.
De aerokogel.
Ja, maar zag
aerokogel.
Ja, dat is waar, ja.
Nee, no, 2-0.
Nou, maar ik dacht gewoon als bijvoorbeeld Teuns, die gewoon super goed is op het moment. Wie? Als hij het gaat proberen. Wil je meis? Nog een stukje Swedish Chef erin doen.
Hebben we nog veel commentaar erop gehad?
Nee, Maaike? Verbazingwekkend.
Verbazingwekkend.
Echt, jij klachten gezien?
Nee, ja, mensen zijn eraan gewend inmiddels.
Dus aan hun huis?
Ja. Aan jouw imitatie.
Oh, aan mijn imitatie. Dus
aan Jim Henson aan heeft
zelf nog niet.
Jim Henson, die wilde niet. Die vond het lullig voor de Swedish Chef. Ja, maar ik denk echt dat Dylan Teuns, als die echt was gaan rijden... Die, op een gegeven moment, als je gewoon naar de aanval kijkt van Evenepoel... Dan zie je Dylan Teuns, die gaat op een gegeven moment op zijn pedalen staan. Gaat dan weer zitten en gaat om zich heen kijken of hij niet nog een knecht heeft die het kan oplossen. Ik denk dat ze bij Bahrein ook gewoon een heel rare strategie hadden de hele dag. Ze hadden zoveel goede mannen bij zich die allemaal om de overwinning mee konden doen. Ze hadden Mohoric, ze hadden Jack Hake, ze hadden Teuns, ze hadden Poels. Het was echt een team van echt allemaal mensen die gewoon dit potentieel ook zouden kunnen oplossen. Maar... Teuns, die ging echt veel te laat die iets proberen. Die heeft gewoon eigenlijk, lijkt wel, niet echt zijn best gedaan om dat gat dicht te rijden.
Ja, het was op het moment dat het moest, toen waren ze er niet. Ik denk dat wel... want volgens mij, toen Evenepoel wegreed, toen moest... was een beetje het idee inderdaad van de knechten los het nog op.
Ja.
Volgens mij zat Enric Master nog.
Mohoric.
En Mohoric, maar die moest redelijk snel daarna afgeven. Sam Omen net wel, net niet. Ja. Vond ik hoopvol.
Ja, hij heeft even tussendoor nog wel wat gewerkt.
Wat gewerkt. En hij moest zelf, zei hij in een interview na afloop... moest hij zelf net het groepje met de favorieten daarachter laten gaan. Maar ik vond het wel... Ja, ik ben natuurlijk fan. Echt hoopvol voor ook naar de Giro en naar de komende jaren. Maar ja, de rest van wat erbij is... het waren allemaal kopmannen die eigenlijk allemaal al zoiets hadden van... nou, liever niet... He? Als jij, kan jij nog, doe jij nou anders nog een beurtje?
Nou. Ja, het rare is gewoon, volgens mij hebben ze tot de Roger Foucault best wel binnen de perken gehouden. Je zag ook, het liep snel terug.
Ja.
Als Teuns daar gewoon echt vroeg aangaat, of nou ja, een van die andere, Martinez, dan kan je er naartoe. Maar ik had niet het idee dat iemand echt een volle aanval heeft gedaan, zeg maar op 100%. En dan waren ze wel, ja, ook gewoon omdat ze bang waren. Kijk, het gekke is natuurlijk ook de echte topfavorieten, behalve Evenepoel en Van Aert. Alaphilippe was weg en Pogacar en Roglic deden niet mee. En dat, ja. Dus er zat ook een soort raar machtsvacuum in die achtergrond.
Je zegt eigenlijk
groep.
dat niet echt de grote mannen mee.
Je zou kunnen zeggen dat het veld...
Nee, maar ik denk ook een van de redenen waarom die mensen, waarom die groep erachter niet echt reed... want bijvoorbeeld Higita en Vlasov, weet je, dat was nog een team. Is dat op het moment dat je ze dus dat je deze groep terugrijdt, dan zijn er maar twee man die kunnen winnen. Dat
Quinten Hermans.
Ja, nou ja, dat Quinten Hermans even daar laten. Maar fantastisch trouwens. Maar in principe rij je dan van Aert naar de overwinning of eventueel nog Valverde. En dat die twee namen, ook toen Van Aert werd gelost, toen ging ineens iedereen rijden. Want toen dacht iedereen, oké, dan maken we daadwerkelijk kans op de overwinning.
Ja, maar dat heeft toch ook te maken met zeg maar, het niveau van die andere renners. Ook in denken, denk ik. Alaphilippe en Roglic en Pogacar, die rijden gewoon. Die denken dan niet van, dan word ik in de sprint geklopt. Die proberen het. Die weten, ik doe het alleen voor de winst. Zolang hij ervoor rijdt, win ik niet.
Ja.
Dus eerst moet hij terug. En dat hebben die andere mensen als Teuns, Higita, die denken, jezus, ik kan nu gewoon een monument winnen, maar moet ik het wel slim spelen. En dan leg je dus af, zeker tegen iemand die, denk ik, alsnog de sterkste was.
Een soort plankenkoorts eigenlijk, wat hier gebeurde.
Nou, dat was eigenlijk wel mijn inschatting. Ja, iemand is Valverde, die komt dan een keer in zo'n positie om het grootste winnen, voor het eerst. En dan, ja, ik snap dat wel.
Voor het eerst sinds de 42e.
Maar Evenepoel maakte er optimaal gebruik van. Ja. En hij begon gewoon op 3 kilometer van de finish begon hij al met juichen. Ik vond het jammer dat hij niet gewoon rechtop ging zitten op 3 kilometer van de finish.
Ja.
Was leuk geweest.
Was leuk geweest.
Meteen kwam er een gevaarlijke bocht. Dat ik dacht, jeetje, hij valt gewoon binnen 10 meter nadat hij zijn vuistje opsteekt.
Dat had ik wel echt iets voor Evenepoel gevonden. Ja. Ja. Dat was, Maar na afloop was hij zeer geëmotioneerd. En hij zei ook eigenlijk dat hij na zijn val in Lombardije... dat dit eigenlijk de eerste weken waren... waarin hij zich weer echt Evenepoel voelt. En dat hij echt lang daarvan heeft moeten herstellen. Dus Jonne.
Stel dat zo is, dan gaat Jonne nog een klote decennium tegemoet.
Maar ik zit hier met drie echte fans dus.
Nou, het is wel onmerkelijk dat jij en Benja de grootste haters zijn... maar wel met de merch rondlopen.
Ja, dat hebben we. Ik heb dat. Wij zijn.
Je hoeft het niet aan te doen.
Ik heb het ook nog nooit aangehad. Wij zijn fan of geen fan. En daar worden we heel vaak mee geconfronteerd door meerdere mensen in onze appgroep. We zijn in een team gedwongen. Team Rocket. Dat is een verwijzing naar Pokémon. Tim, dat zou jij kunnen waarderen.
Zeker.
Dat is zo ver gegaan dat er één iemand uit die appgroep heeft besloten om allemaal merch voor ons te kopen. Die Benja vervolgens ook nog aantrekt naar fotoshoots. Ja, dat is natuurlijk wel schokkend.
Ja, maar je hoeft ook niet per se om te haten of een enorme fan te zijn. Ik ben gewoon Evenepoel agnost. Ik denk, er is wel een Evenepoel. Er is wel iets, maar ik weet niet of het Evenepoel is.
Nee, ik moet ook zeggen, hij rijdt echt vet. Alleen, ik heb soms gewoon moeite met de ideale schoonzoonrol...
Nee, heeft hij toch helemaal niet?
Schoonzoon.
Dat is wel een vervelende uitstraling, heeft hij toch? Bedoel, kan niet
klopt, maar hij
maar
doet dat, dus dat heel veel. Hij probeert dus wel een soort van die ideale schoonzoon. Ja, ik vind dus dat hij een soort van rol speelt. Je voelt gewoon dat het niet echt is. Kijk, Moscon bijvoorbeeld. Ander voorbeeld. Moscon. Buitengewoon vervelende man. Maar die pretendeert niet meer of minder te zijn. Nee, dat is gewoon een zak hooi. En dat heeft hij geaccepteerd. Zijn familie weet waarschijnlijk inmiddels ook al. Zijn ploeggenoot weet het ook. Want nou ja, bij Astana zijn er nog wel meer van die jongens. Maar het is wel echt. En bij hem heb ik heel vaak, zeker dat eerste jaar... toen elke overwinning werd opgedragen aan de overleden wandelende tak van zijn achterbuurjongen. Ik krijg daar gewoon een beetje kippenvel van. En,
dit is toch ook gewoon iemand van 21 ik wou die een soort vorm zoekt voor zichzelf?
Je hebt ook gelijk ook, Frank. Het
los
is
van
nog,
of die is leuk of niet leuk is.
Is ook zo. En het zegt
is allemaal
ook,
onhandigheid.
Het zegt ook meer over
jou, over mij
als
ziel.
Nou ja, over mij als heel klein mens. Dat ik niet gewoon een jongen van 22 kan zeggen van ja... vette renner, vet gereden. En ja, wat kunnen mij die interviews na aflopen... of die duwtjes in de koers of...
Of
de Remco-beweging... of het feit dat hij wordt gesponsord door de Pizza Hut. Ja, wat kan mij het allemaal schelen?
Ja, dat is wel iets wat ze in België verwachten, denk ik.
Wat?
Dat je dan ook nog sympathiek bent. Dus dat hij daarom probeert.
Ja, weet ik. Ja, dus het is ook heel... De druk die op hem ligt is onmenselijk. En daarom wil ik dus ook...
Daarom haat je hem.
Nee, daarom wil ik hem dus niet haten.
Oh.
Maar ben ik dus ook weer niet groot genoeg dat het niet lukt. Want als de druk zo hoog is, kan het bijna alleen maar misgaan. En daarom is het ook heel vet dat hij nu dit heeft gewonnen. Want eigenlijk is een carrière dan toch gewoon al grotendeels geslaagd.
Ik vind het een achtbaan van emoties. Ik zou willen zeggen...
Jij wilt door, of niet?
Schitterende overwinning.
Jij wilt door. Ik merk het aan je. Terwijl
volgens mij vorig jaar de halve Giro... hebben we onze gevoelens voor Evenepoel op tafel gelegd... en geanalyseerd en gedetermineerd. en onszelf extreem kwetsbaar opgesteld. En nog kwamen er best wel veel boze berichten vanuit België... van mensen die zeiden... ja, jullie mogen hem niet, jullie zijn jaloers, weet ik veel. Ja. En toen hebben we ook gezegd, ja, wij zijn gewoon het slachtoffer van onze gevoelens. Ja.
Dat is ook zo. Ja. Maar het was, conclusie, schitterende
chapeau.
Overwinning van Evenepoel.
Schitterend gereden, ja, absoluut. Nee, ja, echt, meen ik echt. Echt een mooie overwinning.
Het was leuk om nog even de sprint in het groepje daarna. Was er natuurlijk, het leuke daaraan was dat er een Belg tweede werd en een Belg derde. Van Aert ging volgens mij de sprint gewoon iets te vroeg aan. Die ging op een gegeven moment weer zitten. Toen ging Quinten Hermans, waarvan ik eigenlijk niet helemaal had opgelet.
Jij checkt nog even hoe die ook weer heet.
Dat hij erbij zat.
Quinten Hermans.
Ja, ik had helemaal niet door dat hij erbij zat. En ineens kwam hij er voorbij. En volgens mij reed Wout van Aert die bolde op zo'n manier uit... dat Higita er niet meer langs kon. Want anders was Higita volgens mij nog langs van Aert gegaan. Maar het was...
Martinez.
Of Martinez, ja, sorry.
Ik zag iemand dat een staatje... Twitter gezet, waaruit bleek dat, geloof ik, Van Aert 16 kilo zwaarder was dan de gemiddelde andere renner in die kopgroep.
Oh ja, echt?
Of de achtervolgende groep.
Oh ja,
dus hij is 78 en het gemiddelde...
16?
En het gemiddelde van die kopgroep was 62 zonder hem. En hij was 68.
Oké, maar als je dan Higita eruit haalt uit de kopgroep, dan levelt het wel weer, toch? Ja. 24 Higita kilo, is schoon
soort,
aan de haak.
Ja, een soort shuttle is dat. Ja.
Wout van Aert is gewoon een hele Higita zwaarder dan de rest. Want, dat is echt ongelooflijk. Ja, verder, wat hadden we dus? Martinez vierde, Higita vijfde, Teun zesde. Valverde zevende. Paulus achtste. Hirschi, die deed ook mee.
Eucalypta Hirschi.
Negen, Eucalypta.
Paulus achtste. Oh, ja. Sorry.
Paulus de Higita.
Woods maakte de top 10 af. Dus het was Woods was volgens mij ook goed.
Duurde even, hè? Voordat hij viel.
Ja. Moet ik even wachten?
Ja, dat, we zaten nog even in een we zijn van Pinky in the Brain naar Paulus de Boskabouter gegaan.
Ja, weet ik.
En,
Jean Dulieu.
Ja. Die gaan we weer rectificatie op krijgen. Hè?
Hoezo?
Volgens mij had je het vorige keer ook fout.
Vorige keer
hadden we Rien Poortvliet. En toen zijn we natuurlijk enorm nat gegaan met Rien Poortvliet.
Ja, Jan
Verstraeten, dacht ik dat hij.
Ja. Dit gaat weer regenen. Make it rain.
Wie was de beste Astana, denken jullie, van gisteren?
Ik gok Moscon.
Wel jammer van de pen.
Nee, hij deed niet mee.
Het was Nibali op de 30ste plek. Net één plekje achter een gevallen Mollema. Nou, dat is ongeveer het niveau van Astana op het moment.
Astana heeft echt een erbarmelijk voorjaar gereden.
Ah ja, Nibali ligt gewoon op koers om die Giro weer naar huis te rijden.
Ja, Frank gaat hem sowieso weer opschrijven. Oké, laten we even kijken naar onze voorspelbokaal. Oké, dit onze voorspellingen voor de voorspelbokaal. Benja had Uran. Did not finish, was hard gevallen.
Ja, lag erbij, hè?
Ja. Heel IF trouwens, behalve Polis.
Bram dacht Van der Poel of Van Aert. Van Aert natuurlijk mooie tweede.
Wat fijn dat we echt een kenner ook erbij hebben.
Ja.
Voor de Dark Horses.
Ja, voor de Dark Horses. Van Aert derde, ja.
Frank, waar ik heel benieuwd naar ben. Hoeveel is Van der Tuuk geworden?
Nou ja, gefinished. Dat is toch best een prestatie.
En boven je andere voorspelling.
Boven mijn andere voorspelling, inderdaad. Ja, want die zat, ik denk, thuis.
Ja, begrafenis, schoonmoeder.
Familieomstandigheden. Danny van der Tuuk, 114e. Op 21,5 minuut.
Nou ja, keurig.
Ja, nee, maar dus ik zie wel... Hij is nog jong. Hij rijdt natuurlijk ook niet in een ploeg die hem heel goed kan ondersteunen. Ik denk dat ook wel meespeelt. Dus.
Bij de Pharma, toch?
Kern heet hij.
Kern Pharma, ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja.
Ja. Dat zou heel gezellig klinken, die naam. Kern Pharma.
Dat
klinkt echt...
Wat? Zie je dat er ook meerdere Van der Tuuk zijn?
Echt waar?
Ja. Oh nee.
Hoor. Oh shit.
En als die dan gaan samen met de Kopeckies, dan krijgen we echt super super leger.
Welke Van der Tuuks heb je nog meer?
Nou, Danny dus, Axel en Bert.
Oeh. Ah ja, maar dat is volgens mij is dat wel één familie.
Ik ga even kijken.
Dacht ik. Shit.
Ik wou niet zeggen, wat een bluff. Volgens mij is dat is wel één familie. Volgens mij, dat zijn twee broers.
Eén uit Sappermeer, één uit Assen en jou Van der Tuuk komt uit Danny Assen. Dus twee broers en ja, of ze zijn verhuisd, kan ook naar Sappemeer, van Assen naar Sappemeer.
Ja, dat doe je niet zo snel volgens
mij. Ah, van de regen in de drup.
Goed, Cosnefra was 24ste, Jonne.
Ja, niet best. Echt een slecht tweeluik gereden. Hij was goed in de Gold en de Brabantse pijl. En nu gewoon weer echt teleurstellend. Want er was geen reden voor hem om slecht te zijn de afgelopen twee koersen.
Nou ja, ik had Madouas, die was ook slecht. 34ste, ja. Die zat samen met Guillaume Martin. Kwam die binnen op 2,34. Maar, Amaike, jij bent wel echt on a streak.
Wauw.
Dank je jongens, dank je.
Golfapplausje.
Remco Evenepoel.
Ja.
Het B-merks.
Ja, dat kan je nu niet meer zeggen, Tim. Dat kan je echt missen. Dit is echt wel geluk. Dat je weer zo loopt te haten. Zo'n leuke jongen.
Ja.
Fris, fruitig.
Wat was het ook? Hij was toch B-merks en Pogacar A-merks?
Nou ja, nu niet meer. Hij heeft gewoon La Doyenne gewonnen. Dus dan ben je toch niet meer B-merks.
Een grote jongen, hè, Jonne?
Maaike, wat gaat er nu door je heen als winnaar van het spelbokaal?
Ja, ik had de groetjesstress.
Ja. Ja, wie wil je de groetjes doen?
Aan de Pizza Hut?
De Pizza Hut?
Groetjes aan de Pizza Hut?
Dit moet je even uitleggen.
Dat is de persoonlijke sponsor van R.EV 90210.
Ja, nee, die sla ik over. Okay. Ik heb wel pizza gegeten gisteren.
Toepasselijk.
Ja. Okay.
Bij Just Fontijn, die ik dan de graag de groetjes wil.
Oh, Just. Dat is leuk.
Die zat klaar met Luikse wafels en bastonje koeken. Hebben na de koers ook nog even buurman en buurman gekeken. Met de kids.
Oh, met de kids. Ja.
Met de kids, ja. Nee.
En maakt Just zijn eigen pizza's?
Nee, ze waren over van eerder.
Half groot.
Nu doe ik Just echt tekort, want hij kookt echt super uitgebreid altijd. En nu hadden we een keer een pizzaatje.
Nu was jij er, toen dacht hij. Nou.
Doet het. Er zijn er nog wat restjes in de. Er liggen wel wat in de oven, geloof ik.
Maar nou,
leuk.
Just Fontijn kennen oplettende luisteraars natuurlijk als wielercorrespondent van de Volkskrant.
Ja, oud sportverslaggever.
Oud sportverslaggever. Ja. DJ Street voorspelde samen met maar één andere luisteraar Evenepoel goed.
Hou op met me.
Ja, gek hè?
Echt?
Ja, dat komt door dat gehaat van ons hier in de podcast.
Jongen, je hebt gewoon... Wie heeft dit opgezocht?
Ik denk dat er veel...
Ik heb command F gedaan. En er waren meer als ik had gedaan.
Maaike, wat zeg je nou? Nee, dit komt... Nee, dit is onderzocht door de notaris van Rijk.
Excuses.
Heb je ook een God gezocht?
God wel F.
Bas van Eyck zocht met command F. Pool, en er hadden meer mensen woudpools dan...
Ja, maar heb je ook r.ev.907...
God, alles.
God, ook? Ja?
Ja.
Remcoatje?
B-merks. Ja.
Er zijn wel heel veel bijnamen.
Zit je de notaris nu in het discrediet te brengen, Jonne?
Ik begin wel een beetje te twijfelen aan de notaris. En anders moet ik twijfelen aan onze luisteraars.
Maar
je haatcampagne heeft gewerkt.
Oh. Haatcampagne. Tim hier, die begint over B-merks.
Even genoeg over Evenepoel, want even DJ Street in de spotlight. Hij krijgt dus eeuwigdurend opscheprecht voor op zijn LinkedIn. En hij mag groetjes insturen en hij krijgt een Canyon pretpakket. What's not to like?
Schitterend. Fantastisch. DJ Street, van harte jongen.
Wij kijken natuurlijk vooruit naar de Giro. Maar ondertussen is er ook nog de Ronde van Romandie. En ik dacht even vragen wie jullie opschrijven voor de Ronde van Romandie. Dat is altijd leuk. Even eentje met het hoofd en eentje met het hart. Leek me leuk. Dat deed ik laatst op Twitter. Dat werkte goed.
Ja, ik ga voor met het hoofd ga ik voor Vlasov. En met het hart Young Bubbles.
Young Bubbles, ja. Dat zou leuk zijn. Ik Bob heb jongens, nog Mister 50 plek.
Ja, hij doet nog steeds mee.
Hij doet nog steeds mee, zo blijkt.
Met gezonde tegenzin heb ik het idee, want het is echt drie keer niks. Even kijken, hoeveel is hij geworden gisteren? 58ste. Nou, zijn beste resultaat van het seizoen. Oh nee, één keer 52ste. Schitterend.
Hey, hoe is het eigenlijk met Ska afgelopen? Heeft hij het gedaan gisteren?
25ste.
Jeetje.
Een fantastische campagne, DSM.
Echt boven verwachting.
Echt goed. Goede keus. Gewoon lekker je heuvels insturen naar de vijfde plek in Gent-Wevelgem. Ja. Fantastisch.
Ik zei dit op Twitter. En toen werd ik door meerdere mensen gewezen. Natuurlijk op de Tour of the Alps afgelopen week.
Ja.
Want daar is het heel erg goed gegaan. Dus nu grapjes maken over DSM. En over hun strategie. Is net ongelukkige timing. Maar het is toch Ska.
De Tour of the Alps is geen eens World Tour. Dat, ik weet niet of de mensen op Twitter dat weten. Maar het is echt... Ja,
mensen op Twitter.
Jonne kijkt me echt vol walging aan.
Kom op de Tour of the Alps. Ja, het is leuk hoor. Maar het is 5 dagen.
Tijmen, je hebt het goed gedaan hoor.
Fantastisch gedaan en DSM ook. Maar kom op zeg, het is kracht anders naar de heuvel sturen.
Frank, wat zegt jouw hoofd? Ronde van Romandie.
Mijn hoofd zegt Ayuso.
Leuk. 19 jaar.
En bij Emirates, waar die ondersteund wordt door allerlei... Ja, wonderbaarlijke types als Finn Fisher Black. Volgens mij bij Jumbo is vertrokken daar om daar heel veel geld te gaan verdienen. En Hirschi en McNulty en Polansch. Dus ja, dat kan eigenlijk niet meer fout. Ayuso ook lekker. Welke wedstrijd was hij ook weer zo goed dat hij ook zijn Almeida in de vernieling reed? Zijn eigen kop.
Was dat Tireno?
Ja, dat was onlangs.
Een van die Spaanse...
Catalunya.
Ja, slotetappe.
Ja, dat was goed.
En je hart, Frank?
Minnetje voor Corporation.
Mijn hart is iemand van Lotte Soudal.
Kan het eigenlijk maar Harry Sweeney zijn?
Harry Sweeney.
Dikke Sweeney voor je.
Zielig voor Jan Maas, maar die heb ik al een keer met het hart. Die doet ook weer mee.
Nou, Amaike gaat waarschijnlijk precies zeggen hoe wat zegt je hoofd, Amaike? Dan weten we ook wie de winnaar gaat worden.
Mijn hoofd zegt Thibaut Pinot. En mijn hart zegt ook... Thibaut Pinot.
Leuk.
Ja.
Descartes zou niet trots op je zijn. Die is toch voor scheiding van hart en hoofd? Ben ik nog gek?
Ik denk dus ik ben de Pinot.
Timmetje, hart hoofd. Heb je er een hart hoofd in?
Mijn hart hoofd voor Geraint. Die heeft vorige keer...
Oh, je denkt dat is hoofd?
Ja, dat is hoofd. Ja, ik denk gewoon dat Ineos hier gaat... Ja, maar Jon.
Ja, ik zie nu pas. Ja, maar ik dacht... ja, weet je wel wat het hart en het hoofd is?
Ja, dat, ik weet, het is toch gewoon van Christina Aguilera? My body saying let's go.
But my heart is saying no.
If you wanna be with me.
Ja. Lekker nummer. Gaat zo even luisteren.
Nee, maar ik dacht, volgens mij... Thomas heeft hem vorige keer gewonnen, toch? En die zal waarschijnlijk nu weer de uitgespeelde kopman dan zijn bij Ineos.
Maar, oké.
Okay. En mijn hart zegt natuurlijk Brandon McNulty.
Oké, mag ik je aanraden om het om te draaien? Ja. Van, met heel mijn hart en heel mijn hoofd?
Ik twijfel ook. Maar ik kan natuurlijk niet bij McNulty zeggen dat hij niet mijn hart heeft.
Dat is waar, maar, zeg maar McNulty rijdt een fantastisch seizoen.
Ja.
Geraint Thomas is al blij als hij op zijn fiets gaat zitten.
Ja, maar kijk, dit is natuurlijk, daardoor is het een moeilijke categorisering. Want als je dan zegt, mijn hoofd zegt Brandon McNulty, dan lijkt het net
alsof... Hardest thing, no.
Ja,
okay.
Exact.
Je hebt gelijk.
Nou, goed. Oké, okay, laten we nog kijken wat er, even kijken wat er in de post zit.
De post.
We krijgen een opvallend mailtje. Ik zal hem even voorlezen.
Doodeng, vond ik het.
Beste Willem, Tim en Jonne. Ja, dat is dan...
Dat is alweer, een...
Wat er ook gebeurt, is de schuld van Willem, lijkt me.
Het e-mailadres begon met Sander Dekker 1975. Is goed om te weten bij dit mailtje.
Ja.
Beste Willem, Tim en Jonne. Onderweg naar Frankrijk met de fiets op het dak reed ik gisteren bijna in de vangrail.
Het begon goed.
Als wielerliefhebber en trouw luisteraar van de show, hoorde ik het staartje van de laatste podcast. Hoorde ik in het staartje van de laatste podcast plots mijn naam. Waar had ik de eer aan te danken om te worden genoemd tussen de grote der aarde? Mijn fietsprestaties kunnen het niet zijn geweest. Of was dit een nieuwe vorm van targeted advertisement? Gauw werd me duidelijk dat de reden minder vrij was. Kennelijk had een naamgenoot of iemand die zich als mij voordoet een domme en lelijke mail over Lotte Kopecky gestuurd.
Nah.
Het werd mij duidelijk aangerekend. Voor alle helderheid, er lopen meer Sander Dekkers rond op deze aardbol en ik was het dus niet, zegt deze Sander Dekker. Ik ben een groot fan van de wielersport en maak diepe buiging voor alle vrouwen in het profpeloton. Al was het maar in het besef dat ik waarschijnlijk nog geen 5 minuten volhoud in hun wiel. Niet zelden zijn de wedstrijden spannender dan bij de mannen. Neem de strade waar Kopecky van Vleuten bij het opkomen van de Piazza del Campo versloeg. De hordes talent maken het vrouwenwielrennen tot een waar spektakel. Kortom, niets dan lof. Wellicht is het een idee om de volgende show iets positiever te eindigen. Je mag me van alles aanrekenen, ik ben wel wat gewend. Maar dit wilde ik toch graag even rechtzetten. Veel succes met de show. En dan komt ie. Ik blijf jullie volgen.
Dit is natuurlijk... Voor iemand die eerst de NPO de nek om heeft gedraaid en alle cultuur. En daarna volgens mij iedereen die hoopte nog op iets van rechtsbescherming. En dan zeg maar die laatste 4 woorden. Ik blijf jullie volgen. Dit is gewoon een dreigement.
Ja, maar...
Hij gaat alle subsidie naar de Roland Taarn stopzetten.
Maar Jonne, jij gaat ervan uit dat dit de minister is. Omdat hij... Ja, Sander Dekker, voormalig minister inmiddels.
Ik vind het een heel eng idee. Ik weet dat er een paar griezels luisteren.
Dat hij uit 1975 komt. Maar dat hoeft niet te betekenen dat hij uit 1975 maar 1 Sander Dekker is.
Goed Sander Dekker jaar.
Ja, misschien was het wel een heel goed jaar voor de Sander Dekkers.
Nee, maar ik vind gewoon... Ja, ik weet niet wat we precies hebben gezegd. Ik kan me wel vaag herinneren. Ik vind Sander Dekker een uitstekend bewindspersoon geweest. En een hele leuke wielerkijker. En ja, een lid van een ontzettend leuke brede volkspartij. Ja, dus...
Nou, dat is daar recht gezet.
Ja, dat is daar recht gezet. Ja,
ik vind het geweldig dat Sander Dekker deze mail stuurt.
Visie heeft Sander Dekker. Echt. Hij heeft echt kijk op zaken.
Ik vind het bijna net zo leuk als die keer dat wij ineens een reactie kregen van Farid Azarkan. Dat vond ik namelijk ook wel echt leuke opwachtwending.
Farid Azarkan.
I wanna wish you a Merry Christmas.
Ja, dat zingt Tim altijd.
Nee, maar het is hartstikke leuk dat hij ons blijft volgen.
Ja, wel echt van een afstand. Ik heb bij Sander Dekker altijd, hoe meer die in de buurt komt... Ja, ik heb het idee dat dan ook alle beplantingen zo doodgaat.
Maar ik begrijp...
Hij zegt, ik hoop dat jullie de show iets positiever kunnen eindigen. Dit is jouw poging.
Ja, maar we zijn nog niet klaar.
Het is wel positiever dan over even...
Ik ga straks nog ABN-TO zeggen en zo.
Nee,
en,
maar het is wel zo dat... Ik weet niet of jullie ervaring dat ook is. Dat als je iets luistert of iets kijkt waar je zelf part nog deel aan hebt... en opeens wordt je naam genoemd... dan is dat gebeurt mij niet zo heel vaak, is een paar keer overkomen... dan schrik ik me altijd echt de pleuris. Dat is echt, ja. Echt denk, wat heb ik nou weer gedaan?
Ik had het afgelopen weekend voor het eerst.
Echt waar?
Ja, ik las een column van een van mijn favoriete columnisten over een bepaald onderwerp dat mij enorm na aan het hart gaat. En ineens zie ik dus dat hij dat walgelijk vindt en dat hij erop neerkijkt en dat het poep onder zijn schoen is en kauwgom in zijn haar. Dat ik denk, nou.
Dit gaat over de column van Frank over padel.
Laten we niet zomaar mensen gaan noemen. Straks schrikken ze nog. Maar ja, nee, dat... Ja, iets wat mij enorm na aan het hart gaat. Padel werd hier weggezet als de as van het kwaad. De Holocaust werd er nog niet bijgehaald, maar het scheelde echt heel weinig. En het was echt even slikken. Ik bedoel, ik lees graag zaterdagmiddag even het krantje erbij. Even, ik heb niet heel veel tijd, namelijk veel kinderen. Dus ik heb echt een heel klein ontspanningsmomentje. En dan denk ik, benieuwd wat mijn favoriete columnist hiervan zou vinden. Nou, dat viel me niet mee. Het viel me niet mee.
Nou Frank, eerste reactie.
Ik hoop dat Sander Dekker niet bedelt.
Ja, ik heb zo meteen een baantje geboekt voor ons twee trouwens.
Ja, maar ik eindigde met dat ik vreesde dat ik het zelf ook leuk zou vinden. Dus
ja, ik heb het einde niet gehaald.
Wanneer gaan we padellen?
Ja, 2-2. Ik ben er klaar voor.
Ik ben erbij hoor.
Heb jij wel eens gepadeld, Maaike?
Zeker.
Je vindt het ook leuk, zeker hè?
Ik mag met Maaike.
Ik durf niks meer te
zeggen. Ik ga met Maaike.
Frank en Tim tegen Maaike en Jonne.
Ja. Ik ga lekker squashen met eentje.
Als je dus iemand raakt bij padel, dat mag dus gewoon. Snelste weg naar het punt.
Ben je dan af?
Nee, ja, is gewoon...
Met de bal of met je racket?
Ja, met de racket.
En als je een hatende columnist haalt, is het gewoon bonuspunt.
Ja. Wij houden altijd scores bij.
Oké, wat dan nog een mailtje? Kevin Kloos. Dit is meer de categorie van Frank, want het gaat namelijk over Excel sheet.
Oh, okay. Ja, lekker. Hij gaat even rechtop zitten.
Ja.
Kevin Kloos, interessant. Hij mailt ons over het verschil tussen expected en predicted results. Het heeft met name te maken met het moment waarop de analyse wordt gedaan. Expected goals in het voetbal zijn het aantal goals wat in een wedstrijd valt op basis van vergelijkbare kansen. Bijvoorbeeld, een penalty staat ongeveer gelijk aan 0,8 expected goals, omdat grofweg 80% van de penalties wordt gescoord. Een vrije trap van een meter of 30 heeft 0,05 expected goals.
Bij mij wel wat hoger hoor.
Bij jou hoger. Bij jou is dat 0,3 ook. De kans dat je hieruit scoort is veel kleiner dan uit een penalty, behalve voor Jonne. Al deze halve kansen tellen ze bij elkaar op en daaruit kun je opmaken wie eigenlijk... het eigenlijk verdient om te winnen. Dat is expected goals in het voetbal. Een predicted result in het wielrennen doe je vooraf aan een wedstrijd. Iets wat Toto en Jonne voor iedere praktische wedstrijd doen. Ook op basis van de resultaten in het verleden maak je een voorspelling van wat er komen gaat. Arjen Zoer en co. doen dit ook, maar dan voor wielerwedstrijden. Een expected result in het wielrennen lijkt me erg lastig om te maken. Een expected result beantwoordt eigenlijk de volgende vraag, dubbele punt. Wie had de koers eigenlijk moeten winnen op basis van gereden vermogens, knechtenwerk, demarages, lekke banden, etc. Alles wat er dus in de koers gebeurt. Aangezien dit veel complexer is dan expected goals, ben ik bang dat een expected result in het wielrennen lang op zich laat wachten. Maar ik laat me graag verrassen. Ja, dat is natuurlijk...
Frank, ben je nog wakker?
Ik ben afhaakt bij het verschil tussen. Ja.
Nou, ik vind het heel interessant. Want ik wil nog steeds graag een expected result zien. Want het is natuurlijk mooi als een kopgroepje... Hoe mooi zou het zijn als een kopgroepje op de finish afrijdt? En dan kan je dus statistisch zien wie er zou moeten winnen uit dat kopgroepje. En degene die dat dan niet doet, die heeft dan... een verkeerde strategische beslissing gemaakt.
Ja.
Oh, ja, het zou me echt helemaal niks kwijt geven. Nee. Ik vind het heel interessant. Ja. Ik vind het ook wel ingewikkeld. En ik vind het bij voetbal eigenlijk ook al wel. Daar haak ik ook vaak af. Maar ik vind het heel lief dat Kevin het zo uitvoerig uitlegt. En dat jij dat... Dus het is gewoon voor de liefhebber, denk ik, een beetje. En daar, ja, nou, bij mij gaat er gewoon... Ik had dat vroeger bij wiskunde B. Dat zodra
heb jij wiskunde B gedaan?
Ja, dat was echt een van de grote vergissingen van mijn leven. Ik had een 4 op mijn eindlijst, dat mocht er nog. En dat zodra mijn moeder, die wiskunde heeft gestudeerd... die probeerde mij dat uit te leggen. Dus die probeerde een beetje bij te spijken. Zodra zij begon met praten... zakte er een soort van die hele zware rolluiken voor mijn hersenen. Er kwam gewoon niks binnen. En zodra zij ophield, waren ze weer weg. Dus toen kreeg ik alles weer binnen. Ja, dat is echt... Dat heb ik hier een beetje
bij. Kevin, stik die maar in je zak.
Nee, maar het ligt dus niet, want mijn moeder is een fantastische uitlegger. En Kevin ook. Dus het ligt aan mij.
Ja, weet ik niet hoor.
Nee?
Nou, het publiek. Ik denk dat Benja je moeder dit heel erg leuk
niet zo'n heel goede...
Nou, dan ga ik toch met Benja.
Zo makkelijk om het naar jezelf te wijzen. Ja. Op een gegeven moment is het ook de schuld van anderen.
Ja. Tot slot nog een tip van Alex van Vogelpoel. De documentaire Tour de Faso staat nu op Netflix.
Ja. Oh, over...
Lekker pintje.
Ja, oké.
Okay. Net als Pink in the Brain.
Lekker. Ja, daar ben ik bijna mee klaar, dus het scheelt.
Nou, dat was hem weer.
Yes.
Dank Frank, Jonne, aan Maaike.
Tim. Yes.
Veel dank aan onze sponsors, auto.nl. Waar zijn ze? Canyon? Ik ben ze even kwijt.
Weet je nog wie een sponsor zijn? Toto.
De Nederlandse Loterij. En natuurlijk veel dank aan ons heimaat, hetiskoers.nl. En veel dank aan onze vrienden van de show. Dankzij jullie kunnen we deze podcast maken. Warm welkom aan onze nieuwe vrienden.
Siel Buter. Arne.
Arne werkt hier trouwens.
Oh, is dat die Arne?
Ja, dat is die Arne.
Oh, wat leuk.
Arne van Vriend van de Show.
Ah, wat leuk. Heeft hij dan een gratis abonnement omdat hij daar
naar
werkt?
Nee, ik heb hem dus betrapt dat hij wel luistert en geen vriend van de show was. Terwijl hij voor Vriend van de Show werkt. Dus eigenlijk is het een gedwongen...
Oh, wat een ratten hier. Winky Borry, Lef Knikkink, Job Jonkers. Wil je ons steunen of gewoon een bericht sturen? Websurfsite dan naar deroodelantaarnpodcast.nl.
Wij zijn er weer donderdag. Jonne, ga jij weer langs bij vriend Bram?
Ja, dat was wel het plan volgens mij. Volgens mij gaan wij het hele voorjaar behalve Luik-Bastenaken-Luik nabeschouwen.
Hoezo behalve Luik-Bastenaken-Luik?
Oh, ja, daar is toch wel genoeg over gezegd inmiddels. Dat is allemaal, iedereen weet het wel. Het was ja.
Zo, hè?
Ja, het was een koers.
Frank en ik zijn er weer bij de Giro, denk ik.
Ja,
dus, op hoogte stage.
Ja, lekker.
Wij gaan deze week even op hoogte stage.
Heerlijk.
Naar een sanatorium in Oostenrijk, 2 weken.
Lekker met Sander Dekker.
Met Sander Dekker.
Nee, dat ruimt.
Oké, nou, tot donderdag. A biento.
A biento.
Yo. A biento.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Minister, toch?
Ben ik oh ja. Jawel. Ja? Rechtsbescherming. Wat is dit?
Rechtsbescherming.
Ja, volgens mij hebben ze...
Zal de dekken. Oh mijn god. Op het moment dat je denkt dat je een kutweek hebt, krijg je dit eroverheen. Maar...
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.